Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Dit is Taylor's Era.
Annelotte Prins en ik, Sophie Rutte-Frans, vertellen je in deze podcast wekelijks alles wat je moet weten over de allergrootste popster van dit moment, Taylor Swift.
We bereiden je voor op de Eras Tour, bellen met Swifties voor live concertverslagen.
Doorgronden de roddels en geruchten en proberen het fenomeen Taylor Swift beter te begrijpen. Maar we brengen natuurlijk vooral een ode aan onze favoriete popster.
Are you ready for it?
Luister nu naar Taylor's Era op Spotify en Podimo.
See you there.
Media meiden en andere mensen, welkom bij Damn Honey.
De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Nidia.
En ik ben Marilotte.
En dit is aflevering 179.
En vandaag schuift bij ons aan onderzoeksjournaliste Zoe Papaikonomou. En ze is co-auteur van de boeken Heb je een boze moslim voor mij? En De Inclusiemarathon. En ze is medemaker van de Bonte Was podcast, het wasprogramma over mediamissers en opstekers. Mocht je haar nou niet kennen...
Heel raar, maar goed,
helemaal niet. Dan is er wel een grote kans dat je een van haar kenmerkende Insta of LinkedIn posts hebt gezien. Waarin ze krantenkoppen onder de hashtag Bontewas eindredactie herschrijft. Zoe, welkom.
Nou, dankjewel.
Leuk dat je er bent.
Hallo. Finally.
Nou, heel erg leuk. Ja, ik heb er ontzettend veel zin in. Ik heb een mooie jurk aangetrokken. Speciaal voor jullie.
Prachtig. Nou, jullie zijn allebei zo kleurrijk. Ik voel me nu weer een beetje zo in het niet vallen. Maar dat maakt ook helemaal niks uit. Want ja, dit is toch een podcast.
Het is ook een podcast gewoon uiteindelijk.
Boeien.
Over boeien gesproken.
Wat?
Nou ja, weet niet of het boeien nou een goed bruggetje is. Maar de levenskunst van
Zoe.
Oh
ja, kijk.
Daar lazen we
over. Waren ons een beetje aan het inlezen op je. En op een gegeven moment sprak jij in een interview over jouw levenskunst. En ik dacht, dit is een hele wijze les. Laten we daarmee beginnen. Dan kan een luisteraar dat alvast meenemen. Wat is jouw levenskunst?
Nou ja, het is zo. Ja, het voelt voor mij dan helemaal niet zo wijs, omdat ik het zelf gewoon, zeg maar, ook weer van andere mensen heb gehoord en gezien. Maar gewoon ja, tevreden zijn met wat je hebt. Maar dat is heel klein. Maar dat, kijk, zoals net ben ik hier naartoe gefietst naar jullie zitten. Aan het opnemen zijn we nu in Amsterdam-West en ik woon in Amsterdam-Oost. En dan zit ik gewoon lekker op de fiets. En kijk, in alle eerlijkheid, ik erg me dan ook de schurft aan een aantal mensen die in het verkeer en zo. Heb ik wel.
En dat mag.
Elektrische fiets. Nee, maar.
Ja. En weet je, bikes.
Trouwens, Eid Mubarak, we zitten hier ook gezellig bij elkaar.
Ja, dat is waar.
Het is 10 april.
Maar dus daar ben ik dan ook van aan het genieten. Allemaal mooi geklede mensen op straat. En ja, dan ben ik gewoon heel blij met de fietstocht. Maar ik ben met alle respect al wat erg. Je weet al dat hier nu een dikke vette maar gaat aankomen. Maar mindfulness is dan weer niet per se mijn ding. Maar het lijkt er misschien op als ik me zo zelf zo hoor praten. Maar dat heb ik wel in al die jaren ook met de onderwerpen waar ik mee bezig ben. Wat veel natuurlijk over antidiscriminatie gaat. In de media ook over... Ja, discriminerende berichtgeving. Ben ik er wel steeds meer mee bezig gegaan. Ook over van ja, wat betekent dat voor mij? En hoe kan ik dit werk ook blijven doen?
Ja.
Dat ik niet op een gegeven moment gewoon met een burn-out ga. Ik bedoel, ja, Kauthar Bushalikt en ik hebben diversiteitsprofessionals geïnterviewd voor het boek De Inclusiemarathon. En ja, een aantal daarvan zijn ook in de loop der tijd ook allemaal met burn-outs eruit gaan. Dat zie je gewoon veel gebeuren van mensen die proberen... Nou ja, dat zullen jullie zelf ook wel herkennen.
Absoluut.
Ja, en we zien het ook heel veel. Ja, inderdaad. Ja.
Activist burn-out is echt iets. Ja, dus dan is dat een hele constructieve manier inderdaad om jezelf een beetje aan het branden te houden.
Ja, ik heb het ook. Ik heb een tijdje geleden heb ik Daryl Landbrug geïnterviewd. Hij is ook iemand die zich heel breed inzet, jongerenwerker, maar ook activist. En hij zei ook, en dat vond ik ook wel mooi van, kijk, als jij zeg maar een dag niks doet, het is niet alsof zeg maar dat het de reden is waarom racisme niet wordt opgelost.
Nee, dat is precies, ja.
Weet je wel? Dus en je weet ook dat het in jouw leven niet gaat worden opgelost, helaas. Dus dat betekent ook dat het gekke is dat dat echt bij mij wel veranderd is. Want eerst voelde ik de hele tijd, ik moet het aanstaan, ik moet het doen. Ja. En nu denk ik meer van, tuurlijk, ik sta heel veel aan en ik probeer heel veel te doen en daar goed over na te denken. Maar ik vind gewoon ook, ik rommel gewoon ook heel veel aan. En ben ik aan het, weet je, aan het tutten en aan het aanliggen. En dan denk ik, oh, misschien toch wel lekker om nog even die Netflix-serie te kijken.
Ja.
En ik moet ook wel zeggen, wat bij mij ook wel groot verschil heeft gemaakt, is, ja, ik ben inmiddels nu toch alweer ruim 10 jaar moeder. En dat begrenst ook wel heel erg.
Ja, dat hoor je veel. Ja, dat is een soort structuur in je leven, ook gedwongen structuur in je leven. Je moet wel, ja.
Ja.
Nou, bedankt alvast voor deze wijze les waar we mee, waar we de boel mee starten. We hebben ook onze openingsklassieker natuurlijk, de Femimisser. Niet, hoe ging jij het Femimist in deze week?
Nou, zoals helemaal niemand weet, loop ik zondag de marathon.
Nee, niemand weet dat inderdaad. Dat vertel ik namelijk nooit aan iemand.
Ook zeker niet in deze podcast.
Ik ken ook nul mensen die nu die app hebben gedownload en jouw naam hebben opgezocht.
Nou, ik ga die marathon dus lopen, ik die playlist maken. En heb ik er toch 2 nummers van een zekere Nederlandse artiest in gezet.
Oh nee.
Waar ik eigenlijk echt niet meer naar luister, echt niet. Terwijl ik er heel goed op kan hardlopen. Toen dacht ik, ja, het is toch ook wel een marathon. Ik doe het gewoon. Dus nou ja, goed. Dus dat is het.
Je geeft die bepaalde artiest een stream.
Die geef ik een stream. Ja. Misschien. Het kan ook dat het net niet voorbij komt. En nog erger, als ik deze playlist ga delen, dan gaan misschien mensen het ook wel volgen. En dan gaan ze het ook luisteren.
Oh nee.
Maar ik kan wel deze zekere artiest eruit halen als het zondag is geweest.
Oh ja, precies.
Maar ik ga toch wel mee playbacken. En misschien een heel klein beetje meezingen als het komt tijdens het rennen.
Oké.
Okay. Ja, sorry. Nou, dat is echt goed een Femimisser.
Het is oké. Okay. Het is oké.
Okay. Marilot.
Ja, ik dacht, ik grijp deze Femimisser ook even aan voor een update. Want iedereen leeft natuurlijk heel erg mee. Ik had mijn operatie aan mijn baarmoeder. Alles is oké okay met mijn baarmoeder op dit moment. Ik heb geen last. Er is niks aan de hand. Love it. Tweede ding is, ik heb een huis gevonden. Die heb ik definitief bevestigd gekregen. Dus ik heb nu ook een plek om te wonen. En waar dit nu naartoe gaat is, er was natuurlijk een hoop aan de hand in mijn leven. Ik voelde echt, alles was een beetje een soort van, dat ik dacht, wat de fuck overkomt me nou? Dus ik werd echt overspoeld door zo'n golf van, nou ja,
wanhoop. Ja.
En deze dingen die zijn dus nu op orde. Tenminste, zo voelt het. Het voelt echt als een check. En nu alleen dus nog mijn mentale gezondheid, wat natuurlijk nog best wel een taak is.
Wat voeten in de aarde heeft.
Ik ga braaf nu naar therapie. En ik heb me daar gerealiseerd. En dit is eigenlijk, ik bedoel, ik denk dat de realisatie feministisch is, omdat ik ook echt van plan ben om hieraan te werken. Maar ik realiseer me zo erg hoe weinig vertrouwen ik heb in mezelf.
Mm-hmm.
Het is echt bizar. Ik kom het elke dag tegen. Maar ik heb denk ik zo ontzettend mijn vertrouwen en mijn zekerheid bij andere mensen gelegd. En niet alleen bij mijn relatie, maar ook bij mijn vrienden. Of ik projecteer, Nidia steekt haar hand op. En dit is gewoon, dit is echt zo. Ja,
ja.
Bij mijn collega, bij mijn vrienden, gewoon bij iedereen. En ook toen mijn relatie uitging, dan zeg maar de vastgrond was zo weg onder mijn voeten, omdat ik dat vertrouwen in mezelf dus niet heb. Wat ik heel confronterend vind. Ik begin er ook weer bijna van te janken, omdat het gewoon zo, eigenlijk, ik vind het zo'n heftige realisatie dat ik het gewoon niet heb.
Ja, en je zou het ook bij ieder ander die tegen jou zou zeggen, zeggen van, nou ja, wat zeg jij en kom op.
Ja, maar
en
daar heb je dan heel
weinig aan. Nee, daar heb je dus niks aan inderdaad. Maar ik vind het heel goed om te horen dat de realisatie weer een stukje meer ingekikt is. Of misschien wel meer dan ooit.
En ik had het eigenlijk, want vandaag ging ik nog 1 keer mijn nieuwe huis bekijken. En de makelaar was er en mijn nieuwe huis. Mijn verse huisgenoten die ik heb opgesnord via Instagram. Love Instagram. En zij was, kijk, ik sta daar in dat huis en denk alleen maar, oh mijn god, ja, geef me, I love it. En zij was echt van, nou, de plinten gaan wel helemaal tot de vloer. Dat is wel moeilijk vloertje leggen. En zij weet ook wel meer dingen van klussen dan ik. Maar ik had meteen weer, weet je wel, dat van, oké, iemand gaat dit regelen. Terwijl ik weet gewoon dat als ik hier alleen zou gaan wonen, zou het ook goed komen. Precies. Het is niet zo dat het... Oké, het is prettig dat zij dingen weet over printen en vloeren. En ik weet dat niet. Maar het zou ook goed komen. En
plus, zij staat daar in dat huis omdat jij dat huis geregeld hebt.
Precies.
Dus zeg maar, zonder jou was zij helemaal niet daar geweest op dat moment.
Dus ik moet me dit, denk ik, bij alle kleine dingen en grote dingen dus gaan realiseren dat, oké, sommige dingen weet ik niet. Andere dingen weet ik wel. En uiteindelijk komt het ook gewoon goed, want ik kan op mezelf vertrouwen. Maar nu is het dus nog een soort... Nu is het meer iets wat ik mezelf vertel, maar nog niet geloof. En ik hoop dat het dus binnenkort wel anders is.
Eind. Work in progress.
Ja,
een mooie... Ik hoop het ook.
Ja.
Ja, het is inderdaad, vind ik wel heel mooi hoe je het beschrijft. Omdat het wel een acceptatie soms is van hoe iets is.
Ja.
En ik heb zelf bijvoorbeeld heel erg... ik heb het nooit, zeg maar, officiële diagnose gehad, maar heel erg last van PMS gehad. En tot zodanig. En dan kon ik mezelf op een gegeven moment wel op trainen. Dat ik wist van, ik ga nu 10 kutdagen in. Maar dat is op een maand
dat is
veel.
Lang hoor. Ja, dat is veel.
En ik gelukkig, ik heb dus nu uiteindelijk ben ik echt aan medicijnen gegaan. Dat was uiteindelijk de enige mogelijkheid. Ik maak hier trouwens altijd grappen over me in mijn lezing. Maar die zal ik zo even zeggen. Maar
zin in.
Kom zo. Ja. Maar even, want weet je, kijk, het moment dat ik gewoon dat je dat dan aankomt, dat je het voelt en dat je dat weet, tuurlijk het heeft mij wel geholpen om die acceptatie te hebben van ik voel me kut en ik weet dat het nog niet helemaal matcht, maar op een gegeven moment komt het ook wel weer goed en dat is denk ik. Maar goed, aan de andere kant moet ik wel zeggen, sinds ik medicijn heb, ik denk, zo is het om de hele tijd normaal.
Wat ook heerlijk is, natuurlijk.
Wat ook alweer heel lekker is. Maar je hebt soms van die periodes of ook zo'n periode. Soms wat je hebt als je... Ik weet nog, toen ik mijn eerste baan zocht, wat gewoon niet te doen was, want niemand wilde me aannemen, zeg maar. En dan zit je zo'n hele lange periode van, iedereen zegt, het komt wel goed.
Ja.
Het komt wel goed. Maar ja, daar heb je op dat moment helemaal niks aan.
Nee, en als je het zelf niet gelooft. Wegschuiven van je zorgen die je hebt, of de angsten die je hebt.
Ja.
Nee, dat verschilt natuurlijk heel erg per vrouw natuurlijk. Maar ik denk inderdaad wel, daarom koppel je, snap ik het wel dat je hier aan koppelt. Ik denk dat je als vrouw gewoon wel op heel veel vlakken fundamenteel onzeker wordt gemaakt.
Ja. Zo word je ook gewoon
van jongs af aan.
Ja, zo groei je gewoon op.
Ja.
En dan moet je dat allemaal weer van je afgooien en daardoor heen prikken en dan denken, nee, ik ga het anders doen. Nou, het is nog gewoon klus.
Ja.
Had jij ook nog een femi-misser, Zoe?
Nou ja, ik denk dat ik wel misschien de hele uitzending zou kunnen vullen.
Heerlijk.
Als we daar echt in zouden duiken. Nee, waar ik meteen even aan moest denken toen we het er even kort over hadden van tevoren. Ik ging dus gisteren met mijn dochter. Ik heb 2 kinderen van 10 en van 6. En het zijn een jongen en een meisje althans. Zo identificeren zij zich op dit moment zelf.
Mm-hmm. Goed om te weten.
Maar dat is ook alweer interessant. Dat genderen heb ik ook nog. Dat vond ik zo heftig om mee te maken op het moment dat ik ook weer ouder werd. Want dat is weer een extra laag. Dat je ziet hoe vanaf de kinderopvang, school, hoe ze echt al in die hele, toch nog steeds in jonge meisje gaan. Dat is, en ook je eigen patronen daarin. Maar goed, ik ging dus gisteren met mijn dochter, want daar wilde ze heel graag heen, want had ze gezien bij ons in de buurt, naar de prinsessenwinkel, waar ze allemaal
prinsessenwinkel.
Zeg maar, daar wil ik ook heen.
Ja, het is fantastisch. Het is fantastisch. Op de middenweg zitten, dit is niet echt een reclame. Misschien moet je eens even bellen. Kun je misschien nog even
advertisen? No spon, mensen, no spon. Gewoon fan.
Maar dus als een prinsessenwinkel. En echt het glazuur spatte er vanaf, zeg maar. En zij wilden dan heel graag hakjes. Sommige waren me echt... En ik hou zelfs ook hoe meer jurkig, hoe beter, hoe meer kleur, hoe beter. Dat vind ik gewoon heerlijk. Ik loop eigenlijk bijna altijd op hakken. Dat zijn mijn sportschoenen, zeg maar. Dus zij hakjes. Maar ik realiseerde me, het is de eerste keer dat zij op hakken loopt. En ze wilden ze natuurlijk aanhouden. Dus we liepen naar huis. Nou ja, ze ging dus de hele tijd, dat ken je wel, tenminste als je hakken draagt, dat je zeker als je hakken zijn die niet lekker lopen, of als je er dus blijkbaar net op begint, dan val je zo de hele tijd.
Dan snoei je
die weg. En dus zij liep naast me dat kleine handje en het is zo, dan ging ze weer. Toen dacht ik wel, ik weet het niet. Kijk, het gekke is natuurlijk, moet iedereen zich natuurlijk kleden zoals die wil. En er is helemaal niks mis met hakken en jurken. Ik bedoel, ik draag het zelf allemaal, prinsessen. Fantastisch, heerlijk. Alleen, ik ging niet zeg maar hakjes shoppen met mijn zoon of zo. En dan kan je zeggen, ja, daar had hij geen interesse in. Maar ik, en dan ook nog dat je haar dus toch weer...
Ja,
en
dat
ik
zo van, je ja, ziet dat zo.
Hoort erbij, zou ik ook tegen haar. Ja, ja. Op hakken lopen moet je aan wennen. En zo. Ja. Hoorde mijn man van dat soort... Doet die mooi wil zijn, moet pijn lijden. Ja. Weet je, ja, maar allemaal ja, van dat soort onzin hoorde ik mezelf ook weer uitkramen.
Ja.
En toen dacht ik wel, oh ja. Maar het is een heel klein dingetje, weet je wel. Maar waarvan ik wel dacht, ja... Maar ik merk gewoon dat het zeg maar nog een soort van in het kwadraat is gegaan sinds ik dus kinderen heb gekregen hoeveel ja femi-missers je maakt.
Ja.
Omdat je gewoon je ziet, je komt in zoveel gegenderd.
Ja.
Ik zat bijvoorbeeld ook net op ik dacht wel misschien ga ik iets vertellen over mijn man en dan moet ik er wel bij zeggen, maar hij doet heel veel.
Oh ja, dat je
ja, 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 ja,
gat
hele feministische man hoor.
Ja. En toen dacht ik wel meteen, daar moet ik nog een post over maken met We draaien het om. Over een man die dan oh, een heteroseksuele relatie die dan over zijn vrouw zegt. Nee, maar mijn vrouw doet heel veel in het huis. Ze is zo'n topper.
Ja.
Nee, ik mag echt boffen met haar, weet je wel. Dat vreselijk.
Een goede goed, inspiratie wel weer voor ja, een nieuwe post.
Precies. Maar goed, dus nou ja, weet je, dat zijn wel dingen die waarvan ik wel gewoon continu merk dat dat... Ja, dat je toch in heel veel van die toch gegenderde valkuilen
ja,
staat.
Ja.
En ik vind het soms heel... Soms denk ik ook laat maar. Het is maar even zo. Net als met ja, ik die van jouw liedjes herken ik ook wel.
Ik zeggen wie dat is. Ja.
Nee,
dat, ja.
Nou ja.
Een beetje aanrommelen, zoals je net zei.
Ja, ja,
aanrommelen.
Soms wel, soms niet. Hè. Je hebt ook al niet altijd de energie, laten we eerlijk zijn. Ja. Anders dan,
Tijd voor post.
Tijd voor post.
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 Post. Hoi, Nidia en Marilotte en Zoe. Ik luister jullie podcast altijd in delen onderweg van en naar mijn werk. Nu ben ik vaker geschokt, maar wat Anousha vertelde... en dit is de aflevering met Anousha Nezoume... waar er hiernaar verwezen wordt over racisme in het onderwijs. Wat Anousha vertelde over de schaduwlijsten en segregatie op scholen... maakte me opnieuw woest. Toen ik mijn dochter in ging schrijven, heb ik hetzelfde meegemaakt. Door toevallige contacten in een mamacafé werd ik er door een medewerkster van een scholengemeenschap op gewezen dat ik nu al aan de late kant was en meteen moest handelen. Mijn dochter was toen nog geen 6 maanden oud. Nu heb ik een ontzettend Hollandse naam en mijn man ook, dus voor ons was het geen probleem. Mij werd wel verteld dat de klas voor de kinderen uit dit geboortejaar al erg vol zat. Toen ik zei, hoe kan dat? Jullie mogen toch geen wachtlijst bijhouden? Kreeg ik het vage antwoord, ja, maar er is geen wachtlijst. En toen ik vroeg hoe dat dan zat, kon deze administratief medewerker mij dat eigenlijk niet uitleggen. Ik was verbijsterd. Maar zoals Anousha ook zei, je wilt toch je kind op die school hebben. Dus ik liet het gaan. Als goede schoonzus dacht ik ga mijn schoonzusje inlichten. Want mijn neefje is 3 maanden ouder dan mijn dochter. Mijn schoonzusje is niet Nederlandse, spreekt wel Nederlands, maar met een accent. Zij kreeg te horen dat de klassen, alle 7, groep 1 klassen, helemaal vol zaten. Haar man... Nederlands, heeft later nogmaals gebeld en toen kon het opeens wel. Opnieuw boos, maar ja, wat te doen? Neefje komt ook op die school, dus niks aan de hand. Staat er tussen aanhalingstekens, niks aan de hand. Maar ik vind het wel erg. Het is een gemengde school, al weet ik de percentages niet. Hebben jullie advies over wat ik hier zou kunnen ondernemen om die school een beetje wakker te schudden? Groetjes, Maartje.
Ja, in de praktijk dan nu, hè? Wat Anousha allemaal
geld
heeft. En dan dus recht in je gezicht dit te horen krijgen.
Echt intens.
Ja.
Zo heb jij advies.
Nou, ja, nee, ik zit
heb je dat zelf ook gehad? Toen je moest kinderen ook al 1000 jaar
nee,
van tevoren
nee,
inschrijven
ik
en al dat soort dingen?
Nee, kijk, het is in Amsterdam wel bekend. Ik ga er straks natuurlijk met de middelbare school van mijn zoon mee te maken krijgen. Maar dat werkt met loting, dus dat is anders. Nee, bij ons was het echt geen enkel probleem. We hebben heel veel mazzel, goede scholen in de buurt. En ik weet ook wel dat er hele, ik noem dat dan chique scholen zijn. Daar zal het ongetwijfeld wel zo zijn, maar daar zitten onze kinderen niet op. Maar dat dit gebeurt, weet ik wel. En het gebeurt helaas ook echt vaak. Ik ben sowieso eerst ook blij. Hè, want kijk, je kan ook denken. Zeker als je, dat is me niet helemaal duidelijk uit deze mail. Maar als je zelf bijvoorbeeld bicultureel bent of van kleur bent... Je denkt van, ik laat het. Soms dat je ook denkt, ik laat het even. Want ik ben blij mijn kinderen op die school zitten. En ik heb gewoon even de energie niet.
Ja, maar dat is echt goed recht.
Nee, precies. Ja. Dus ik bedoel, het eerste ben ik gewoon heel blij dat iemand zoiets heeft van, ik wil actie ondernemen. Natuurlijk vind ik het altijd wel mooi als mensen dat doen. Maar het is ook heel spannend. Want het is in je eigen privé setting. Mm-hmm, ik merk daar zelf ook altijd verschillen in. Ik probeer op beide vlakken zeg maar wel punten te maken en in actie te komen. Maar je hebt wel te schaften met die school.
Ja.
En je hebt het 8 jaar te schaften met die school. Dus daarmee zeg ik niet doen hoor. Maar gewoon wel, dat betekent iets in je aanpak. Dus ik vind sowieso heel fijn dat zij iets wil gaan doen. En ik denk dat er dan verschillende mogelijkheden zijn. Ik ben zelf altijd wel van het coalitie vormen. Want je staat gewoon toch altijd net even ietsje sterker.
Ja.
Nou, ze heeft dus denk ik al haar schoonbroer en zus, als ik het goed begrijp, of broer en schoonzus, die ze zou kunnen kijken of die mee willen hierin. Nou weet ik nog niet of er kinderen nou op die school zitten, want ze zijn nog heel klein. Maar je kan misschien wel al wat breder gaan informeren van zijn er nog meer, hè, in het Mama Café, noem maar op, mensen die dit ook vinden.
Ja.
Want een brief ondertekend door één iemand is toch weer heel anders. En helaas wordt het soms ook minder serieus genomen dan als er vijf namen of tien onder staan. Mm-hmm. En bij voorkeur ook nog een beetje namen van allerlei pluimages, zullen we maar zeggen.
Ja.
Ik bedoel, het is ook niks voor niks dat Kouter en ik, maar zeker ook Anne Brecht Dijkman en ik, bij Heb je een boze moslim voor mij, dat we zoveel journalisten hebben geïnterviewd.
Ja.
Ze waren allemaal ook heel boeiend, daar ging het niet om. Maar als je gewoon schrijftechnisch kijkt, is het niet per se handig om 50 mensen te vermerken.
Per boek, maar je wil wel echt
maar je moet
je wil die massa hebben. Ja. Laten zien, dit is het.
Want zeker met racisme wordt het niet zo snel geloofd als één iemand het zegt. Ik noem het ook wel eens de allochtonenwet. Beetje gekscherend, maar als allochtoon één zegt, oh ja, discriminatie, nou, maak ik echt vaak mee, vind ik heel erg, op de werkvloer of zo. En allochtoon 2 zegt op dezelfde werkvloer, nou, heb ik echt nooit last van.
Gemerkt, ja.
Dan heft altijd, wordt altijd allochtoon 1 opgeheven. Want als dan kiezen we voor de allochtoon die nergens last voor heeft. Ja. Even dat idee. Dus coalitie vormen, ook voor je eigen energie, werkt gewoon vaak goed. En dan kan je ook samen, dat is ook wat fijne strategie. Kijk, je kan natuurlijk altijd een mail sturen. Dat kan altijd. En ik denk ook wel dat, ook al doe je dat in je eentje in school, daar best misschien even dat spannend vindt. Maar als je voor je eigen veiligheid, voor je eigen energie, zou ik dus zeggen, kijk of je coalitie kan vormen. Al doe je het met z'n vieren. Dus jij, zijn haar partner. Ja. En, hè. En dan zou ik eerst, ik ben toch altijd zelf wel eerst, zeker in privéomgeving, kijken. Eerst is wat er gebeurt als je de school zelf aanschrijft. Van dit is onze ervaring. Nou, nog mooier dus als je wat meerdere ervaringen erbij kan vertellen. We zijn ervan geschrokken en vinden dat ook heel erg jammer. Kunnen we daarover in gesprek gaan? Of hè, je kan ook eerst een reactie per mail vragen. Maar ook gewoon vragen, hey, zouden we daarover in gesprek kunnen gaan?
Ja.
Ik denk 9 van de 10 keer zegt een school, al is het alleen maar uit angst voor publiciteit. Ja.
Straks stappen ze naar de media, dus laten we het maar
dus
doen.
Weet je, dus dan gaat en dan zou ik ook, als je dan vervolgens op gesprek wordt uitgenodigd, laten we even van het positieve uitgaan, zou ik ook daar weer, toevalligerwijs werk ik met een aantal mensen aan een nieuw boek dat gaat over ongemakkelijke gesprekken.
Oh ja, kijk, dus dat helpt dan kiezelsteentjes zijn, toch?
Precies, maar dan ook echt van tevoren wel goed nadenken, hoe gaan we dit gesprek aanpakken? En bewijsvoering is dus heel belangrijk. Dat klinkt een beetje zwaar, maar zij heeft dus eigenlijk al, nou, het is al fijn dat ze het voor jullie heeft opgeschreven, maar dat je dus, dat je die mails, dat je ook even meteen als je zo'n gesprekje met zo'n administratief medewerker, dat je het even optikt, los even van die administratief medewerker, is ook gewoon een pion in het verhaal.
Ja.
Maar dat zijn belangrijke elementen. En dat helpt je ook om het uit te jij voelt het zo. En dan heb je gewoon echt aantoonbaar even wat dingen om te laten zien van, hé, dit is zo en zo gegaan. En ja, ik hoop dat dat al voldoende zou moeten zijn voor een goed gesprek. En ook eventueel voor tot inzicht komen van zo'n school. Nou ja, als dat dan dus niet zo is, kijk, dan kan je natuurlijk nog weer volgende stappen gaan overwegen. Hè? En dat is dan toch, dan kan je natuurlijk ook eerst nog binnen de school, instituten binnen de school gaan aanschrijven. Ik heb altijd een oude raad. Nou, ik heb een medezeggenschapsraad. Er zit vaak ook nog een raad van bestuur over.
Ja, erboven
ik ga jullie krijgen een heel college.
Ja, die het onderwijs, jongen, dat is ons totaal vreemd.
Ja, wij weten dat allemaal niet. Dus,
ik ben
er zijn meerdere partijen waar je naartoe
exact,
kan.
Ja. En ik ben wel ook, en dat heeft mij wel geholpen, ook in het werk wat ik doe. Een van de geïnterviewden in de inclusiemarathon, maar die interviewen we ook weer voor het nieuwe boek, is Astrid Elburg. Dat is een heel interessant iemand. Trouwens kan ik jullie ook van harte aanraden een keer als gast. Zij doet van alles, maar zij zit zelf ook in veel raden van toezicht. Maar zij is ook, zij leiderschapscoach of hoe je het wil noemen. Dus gaat ze me vast nu slaan dat ik het verkeerd heb gezegd. Maar ik heb ook coaching maar gedaan. Maar zij is heel strategisch altijd in alles. Dus het, soms omdat je dingen heel sterk voelt, wil je er misschien soms wel vol in. Het is ook helemaal niet ergens het gebeurt. Hè? Maar het helpt soms ook wel, zeker in dit soort situaties, om even goed na te denken, hoe pak ik het aan? In plaats van meteen te mailen, toch even denken, nou, kan ik niet eerst even een coalitietje vormen?
Ja.
En dan even gezamenlijk die mail opstellen. Dat voelt vaak steviger. Maar goed, en daarna kan je natuurlijk naar de media stappen. En je kan sowieso altijd even gewoon ter info kan je bijvoorbeeld contact opnemen met discriminatie.nl.
Ja.
Bijvoorbeeld.
Je kan ook een melding maken.
Je kan een melding maken, maar dat hoeft niet. Hè? Ik bedoel, dat mag. Maar je kan ook gewoon eens met hun in gesprek gewoon even gaan van, nou, dit is de situatie, kunnen jullie ons misschien helpen?
Ja, ja, want dan krijg je natuurlijk jullie advies. Ja, ja. Ja,
weet je, dat vergeten we soms ook, dat er best wel wat van die instanties zijn die er ook hier echt voor zijn.
Ja.
Hè? Godzijdank.
Ja.
Nou, ik denk dat het dan het belangrijkste is bij dit soort situaties, dat je realiseert dat je niet in je eentje bent. En ja, dat is natuurlijk vaak zo. Zoek medestanders en mensen met wie je deze strijd aangaat. Want uiteindelijk is alleen ook maar alleen. En dan, dat is gewoon vreselijk als het kut wordt. Dan wil je niet.
Nee, en je bent dus ook wel, want kijk, dat zeg ik, wat ik heel goed wel begrijp, is dat je ik vind dus dat je die gesprekken altijd moet gaan. Ik heb ook bijvoorbeeld een aantal zeer ongemakkelijke gesprekken op een vorige school gevoerd. Over Zwarte Piet bijvoorbeeld nog, weet je wel. Maar het is ook de school waar je kinderen zitten. Je wil de netwerken daar ook. Hè. Je bent ook afhankelijk van goede relaties met de docenten. Ik moet zeggen dat allemaal altijd wel goed verlopen is. Maar soms ook wel, ik heb het ook al met de naschoolse opvang. Zie je, soms heb je ook te maken. Nou, klink ik net als een oma verteld. Ik ben 42. Maar dat zijn dan dus docenten op de naschool, zijn dan 22 bijvoorbeeld of zo. En die zijn er net van de opleiding af. En die hebben bijvoorbeeld helemaal geen, dat is helaas geen onderdeel van de opleiding, geen ervaring met wat gebeurt er als er ook onder kinderen pestgedrag, discriminatie, naar pestgedrag. Dus ja, dat kan dan soms best een ingewikkeld gesprek zijn. Maar over het algemeen is wel mijn ervaring dat mensen dat gesprek ook wel willen hebben. Maar dit gaat toch wel weer wat verder. Nu wil je echt iets aankaarten. Ja. En dan zou ik het
alleen doen.
Nee.
Nee.
Sponsort hij. Marilotte Hagen, wat weet u van drag?
Performance, kunstvorm, crossdressing, ballroom scene, Paris is burning, RuPaul's Drag Race, stop de tijd.
Heb ik nu je slimste mens trauma getriggerd?
Absoluut, helemaal.
Oh, je ziet er nog heel goed.
Ben ik niet helemaal rood?
Nee, het valt mee. Nou, een beetje. Anyway, lekker gewerkt. Wist je ook dat drag al eeuwenlang bestaat en zeker niet nieuw is?
Kijk, oké, weten is een groot woord, maar het verbaast me helemaal niet. En ik denk, vertel me meer.
Dan ga ik dat doen. Drag gaat way back. In Griekse tragedies werd er bijvoorbeeld al een drag gedaan. En voor kunstenaars is het een geliefd onderwerp. Mm. Maar ik moet zeggen, mijn kennis is ook maar zeer beperkt. Dus ik heb een leuk uitje voor ons bedacht.
Oh.
Wij gaan naar de tentoonstelling The Art of Drag in het Frans Hals Museum in Haarlem op de Grote Markt.
Hey, maar dat is leuk.
Dat is leuk.
Dat is leuk.
Ik ga er meer over vertellen. The Art of Drag is de eerste tentoonstelling in Nederland over drag vanuit een kunsthistorisch perspectief.
Oh.
En er wordt werk tentoongesteld van 1907 tot nu. Van mensen die traditiegetrouw minder gerepresenteerd waren in musea.
Ja, kan me ook eventjes zo niet zo snel voor de geest halen een werk rondom drag.
Nee, ik ook niet.
Nee.
Maar daar gaan we dus verandering in brengen.
Ja.
We gaan namelijk allemaal unieke, moderne en hedendaagse kunst bekijken, waarin kunstenaars hun liefde voor drag uiten op manieren die nog regelmatig op tegenstand stuiten. Want de mensen vinden dat natuurlijk allemaal maar moeilijk en zo. Mm-hmm. The Art of Drag is, en dan komt er nu een quote, een viering van jezelf kunnen zijn, vrijheid en uitbundigheid.
Dat klinkt zalie.
Nou, en wat ik ook heel erg tof vind, het is natuurlijk een onderwerp waar maar heel weinig kunsthistorische boeken over bestaan, al helemaal niet in het Nederlands. Maar bij de tentoonstelling hoort dus een Nederlandstalige publicatie, die ook The Art of Drag heet, en het Frans Hals Museum, die hoopt dat dit een stimulans is voor meer onderzoek.
Oké, dat hoop ik ook. Ik ben helemaal enthousiast. Ik ben helemaal game. Toch even over die plannen van jou. Ik ben dus hartstikke druk met verhuizen en chaos.
Mijn vrouw is weer aan het verhuizen.
En paniek.
Ik probeer een leuk uitje te bedenken.
Ja, wacht. De vraag is, moet het snel of wat is de planning?
Daar hoef jij je mooie hoofdje niet over te breken,
lieve
schat. Want ik heb er allemaal over nagedacht. Het is te bekijken vanaf nu, die tentoonstelling. Nu. Maar tot en met 13 oktober 2024.
Oké, nou dan gaat het.
Dus het gaat helemaal goed.
Helemaal goed komen, ja.
Het is dus in het Frans Hals Museum in Haarlem, op de Grote Markt. En waar moet je nou wezen voor die tickets? Op franshalsmuseum.nl.
Ja, en wel eventjes goed om te weten, er zijn twee locaties.
Ja, je moet dus naar de Grote Markt.
Ja, de
locatie
Grote Hals. Markt. Dus als je
daar
ergens
je
anders staat, ben je niet goed.
Nee, maar dan mag je wel met dat ticket alsnog ook naar deze.
Ja. Girl, We moeten het even hebben over de media, over journalistiek en over de missers die daar gemaakt worden. Want we hebben het in deze podcast vaak over, hebben we vaak kritiek op kranten, op nieuwsplatforms, op talkshows, noem het maar op. En vaak lichten we dan specifiek één moment uit of een stuk uit. Bijvoorbeeld als er weer eens een platform wordt geboden aan iemand die leugens verkondigt over trans mensen, of als politici leugens verkondigen aan een talkshowtafel zonder enig weerwoord of factchecken van de presentatoren. Vandaag duiken we wat dieper de materie in en dat doen we dus met Zoe. En samen met Wansi Muller maak jij de podcast Bonte Was Podcast.
Ja.
En daarin bespreken jullie mediamissers en opstekers. Allereerst de vraag aan jou. Wat is de taak van de media?
Nou ja, kijk, wat mij betreft, er zijn ook allemaal natuurlijk allerlei statuten en zaken volgens even, maar dat raakt daar wel aan. En wordt er gezegd, eigenlijk zijn media de waakhond van de democratie.
Ja,
dat is een lekker grote,
ja, grote taken,
grote termen. Maar ja, waar wij het vaak ook wel over hebben en dus heel vaak niet goed zien gaan, is dat je eigenlijk de macht probeert te controleren en te corrigeren.
Ja.
En de macht is bijvoorbeeld de politiek. Maar dat kunnen ook grote bedrijven zijn. Overheidsorganisaties. De macht is een heel breed iets.
Ja.
Maar dat is wat mij betreft wel een van de belangrijkste taken. Het punt is natuurlijk alleen ook dat ook media macht hebben. Dat heet definitiemacht.
Als je het dan hebt over NOS zelf, ANP of whatever, heeft ook allemaal macht natuurlijk. En de zelfreflectie, daar schort het ook regelmatig aan, maar daar komen we misschien zo meteen nog op in.
Ongetwijfeld.
Als je een soort algemeen oordeel moet vellen over mainstream media op dit moment, hoe staan we ervoor?
Ja.
Een hele grote vraag.
Oeh.
Er zullen er nog meer volgen zo meteen. Dus
ik weet niet waarom, maar echt denk ik, ik wil ook niet te pessimistisch zijn, maar waarom eigenlijk niet? Ja, maar kijk, ik denk.
Zijn we gewend?
Precies.
Ja.
Nou ja, kijk, laten we beginnen dan met de controle van de macht.
Ja.
Als heel concreet voorbeeld, daar hebben Wansi en ik het ook wel meerdere malen over gehad de afgelopen uitzendingen. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de verkiezingsuitslag van november. Daar is een partij als grootste uit de bus gekomen. Wat een extreemrechtse partij is. Daar hoeven we ook niet heel moeilijk over te doen met z'n allen. Het is feitelijk een extreemrechtse partij.
Ja.
Hoe is gewoon. daar lusten de honden geen brood van, zullen we maar zeggen.
En er is een definitie van extreemrechts. En die kun je er zo opleggen. En dat is hetzelfde.
Hey, ja. Kijk, matcht. Ja. Toch zag je meteen, want ik denk dat er zo heel kort wel een. Ik heb zelf ook echt die opkomst van de PVV. Toen werkte ik zelf net bij AT5, de Amsterdamse televisie. Heb ik heel erg meegemaakt. En toen was er ook zo. Toen dartelde iedereen ook om Geert Wilders heen. En alles wat hij zei werd direct uitgezonden. En daar werd op een gegeven moment werd het gelukkig wel weer iets kritischer. En denk ik dat wel hier en daar wel eens extreem rechts viel. Maar in ieder geval was dat in de aanloop naar de verkiezingen daaromheen verdwenen. En was het een rechtse partij.
Ja.
Sterker nog, een mogelijke samenwerking met de VVD werd mogelijk centrumrechtskabinet genoemd. Ik denk, jullie zijn gewoon, het is gewoon bespottelijk. Mm-hmm. Want ook de VVD is knijterrechts. Die gaat dan richting, zou ik willen betogen, radicaal rechts. Maar laat ik dan voorzichtig zijn, rechts. Dat kan dus nooit centrumrechts worden met een extreemrechtse partij. Maar dit bedoel ik dus, en als je ook een beetje weet hoe die politieke verslaggeving werkt. Natuurlijk, ik ga toch een disclaimertje doen. Dat moet gewoon soms, er zijn echt goede politieke verslaggevers. Dus er wordt goede onderzoeksjournalistiek gedaan. Maar in het, onder andere Joris Luijendijk, maar meer mensen hebben daar natuurlijk, die heeft daar een boek over geschreven. Hoe heet dat? Je hebt het niet van mij, over het Binnenhof. Kijk, het zijn ook allemaal kliekjes die om elkaar heen draaien. En ze eten met elkaar scoepjes. Maar het is eigenlijk politieke verslaggeving, zeker nieuwsverslaggeving, is steeds meer gaan lijken op een soort sportwedstrijdverslaggeving.
Ja, en fun, toch? Nu zegt die dit. En
nou, wat tweet die nou weer?
Goh,
nou, hoor, ja. Hebben ze nu ruzie? Weet je wel zo. En dat is natuurlijk. Ik merk dat ik al kippenvel krijg op dit moment van krijg. Want het is wel echt ontwrichtend voor onze samenleving. Ik vind het heel erg. Want ik vind dat het echt een verzaking van je journalistieke taak.
Ja.
En ook wat het doet met onze samenleving. En je schotelt mensen ook. En we hebben onlangs ook bij jullie natuurlijk te gast geweest, Sa'ara Noor Hussein, te gast gehad van One World. Ook hebben we het daar veel over gehad. En ze noemde het ook wel van, je bent als journalist ook geen notulist of doorgeefluik.
Ja, een hele goeie.
Precies. Maar je bent echt, zij zegt ook, zij hebben echt Geert Wilders mede in het zadel geholpen.
En dat is met Milders natuurlijk.
Milders.
En dan vervolgens ook van,
hoezo?
Ja, maar je kan het mensen ook niet kwalijk nemen dat ze op hem stemmen. En dan kwam er weer een hele soort excusering.
En dat idee van dat het dan een sociale partij zou zijn. En dat dan pas na de verkiezingen eigenlijk de eerste stukken kwamen waarin dat
het
dan...
Het partijprogramma uitgelicht werd ook, toch? Ja, zo van, maar dit staat erin.
Het is helemaal niet zo sociaal en links als mensen zeggen.
Nee, dat was natuurlijk wel een enkeling natuurlijk hier en daar die dat ook voor de verkiezingen deed. Maar dat zag je dan dus toch wel minder in de mainstream media. Ja. En ik vind dat... ik vind dat heel heftig. En ik vind dat een goed voorbeeld van hoe media dus niet kritisch de macht volgen. En eigenlijk dus meegaan in de spin. Want het is natuurlijk, PVV is heel goed geweest, heel goed over het algemeen in het spinnen. Van wie ze zijn en wat ze doen. En weten daar dus ook heel veel stemmers mee te bereiken. Alleen dat wordt dus mede gevoed. Natuurlijk niet alleen door de media, ook door andere partijen die ze ineens toch wel appetijtelijk genoeg vonden om mee samen te werken. Ja. Maar media hebben daar wel een grote rol in gespeeld.
Tuurlijk,
En dat vind ik, dat vind ik kwalijk. Ja. Dat vind ik echt heel kwalijk. En dat vind ik ook een verzaking van je taak. Daar zijn wij wel heel duidelijk over.
Ja.
En je ziet nu dat vind ik wel interessant. Je ziet nu, dat komt dan doordat allemaal Kim Putters, die ging dan nu, die is natuurlijk nu weer weg als informateur, formateur, al die woorden. Maar dat ze wat terugtrekken, dat ze ook echt wordt gezegd, jullie mogen niet zoveel op social media en zo. Maar ik blijf gewoon, je ziet elke keer dat er toch weer wat over wordt gepost. Het is net alsof het maar gewoon de normaalste zaak.
Ja.
Nee, helemaal in het begin. Hè? Nee, de grondwet wordt gewoon even besproken als onderdeel van de... Nee, tuurlijk. Ja. Oh nee, gewoon. Terwijl pure onderhandeling, onze grondwet werd als onderhandelingstactiek gebruikt.
Ja.
En dat je dus echt onlangs nog een kop met Geert Wilders vindt het nu wel genoeg met zijn ijskast.
Ja,
die zit vol.
Die zit vol, ja.
Nou, houd toch op met me.
Zou je dan zeggen, zeg maar, als je dit dan zo ziet in de journalistiek, dat dan de mensen die het verslaan, dat er voor hen dus niks op het spel staat? Want het is wel, zeg maar, dat het voor hen... het lijkt een soort van, alsof ze het dan dus niet op zichzelf betrekken als je het kan verslaan als een soort wedstrijd.
Nou, dat is een heel goed punt. Ik denk dat dat dus wel een groot onderdeel van het probleem is. Kijk, natuurlijk, hè, de sowieso veel machtige bolwerken, daar waar de media er ook een van zijn, bestaan gewoon uit een heel specifiek clubje mensen. En natuurlijk is dat clubje wel iets gemengder geraakt, maar het gaat dus niet alleen bijvoorbeeld om witheid of man-vrouw is in de media best wel gelijk. Over het algemeen niet gelijkwaardig, maar gelijker qua poppetjes, zullen we zeggen. Maar over het algemeen theoretisch opgeleid, middenklasse of hoger. Want dat was ook iets wat me altijd opviel in de media. Ik bedoel, ik was een van de weinige personen, vaak biculturele personen of personen met een migratieachtergrond, hoe je het ook wil noemen. Maar ik was zeker een van de weinigen die uit een sociale klasse kwam. Ik ben opgegroeid, zeg maar, in een eenouder bijstandsgezin. Nou, die kwam ik echt zelden tegen.
Ja.
En dat is ook wel verklaarbaar, want als je wil opklimmen op de sociale ladder, ga je meestal niet de journalistiek in, want het verdient geen drol over het algemeen. Dus er zit ook wel een verklaring achter, maar dat is ook omdat het een heel gesloten bolwerk is, waar nepotisme komt daar ook aan de lopende band voor. Dochters, zonen, van en noem het allemaal maar op, die elkaar baantjes geven en gunnen. Dat betekent niet dat ze niet goed zijn, maar dat is gewoon een kliek.
Ja.
En wat je dus... Het is natuurlijk waar een partij is de PVV. Degene die hij discrimineert, dat zijn natuurlijk bijvoorbeeld in eerste plaats moslims. Maar het is ook een racistische partij als het om kleur gaat. Maar bijvoorbeeld ook transhatend. Dat is niet nou heel rijk vertegenwoordigd in de journalistiek, zullen we maar zeggen. En dat is wel een heel belangrijk gegeven. De journalistiek is, dat vind ik dan zo interessant, want dat wordt dan nu ook vaak, ben ik laatst ook voor uitgenodigd, om verschillende redenen uiteindelijk niet gedaan, maar over activistische journalistiek of zo ging het. Dan denk ik, wat interessant, want dan is het dus als je dus eigenlijk doet wat je moet doen, is het activistisch.
Ja, maar dat is dus ook het ding. Want stel je bent moslimvrouw en journalist en jij gaat iets schrijven over moslimhaat en wat voor een effect dat heeft op jou, op moslims. Dan is het natuurlijk meteen,
dat is niet neutraal.
Nee, dat is niet neutraal, dat is niet objectief. Dus er zit ook altijd een ding in van, je kan het ook eigenlijk niet aankaarten, want dan is het niet eerlijk gegaan.
Nou ja, en je bent natuurlijk nu nog altijd een van de weinigen ook. Hè? En ik denk dus dat met dat is waarom om het zo belangrijk natuurlijk is dat die journalistiek op meerdere fronten veel diverser wordt.
Ja.
Ook gewoon puur qua mensen die redacties bevolken. En dat is natuurlijk niet het enige. Want ik bedoel, dat is ook een manier van hoe je naar dingen kijkt. Maar ik vond het bijvoorbeeld ook, ik zit nu aan een voorbeeld, kijk, is wat langer geleden. Maar dat kennen jullie ook wel, die berichtgeving, als er dus een hele laffe moordaanslag bijvoorbeeld is gepleegd. Er is bijvoorbeeld een aantal jaren geleden een Thijs. Volgens mij mag je zijn hele achternaam ook erbij zeggen, maar die weet ik even niet. Maar Thijs R. of Thijs weet ik veel. Die was de verwarde jonge man. Op zich natuurlijk ook zit een heel traag verhaal achter. Maar ja, goed, hij heeft wel 3 mensen doodgestoken.
Ja.
Nou, ik denk dat ik zo, en dan maak ik geen grap, 10 Thijsen kan noemen die in de media werken. En de manier waarop er over deze Thijs werd geschreven was meteen heel begripvol.
Ja, en excuserend van ja, en wat...
Precies.
Ja,
hij heeft ook vreselijke dingen meegemaakt.
Exact.
En, ja.
Terwijl als er... En het zou kunnen, dat het was volgens mij ook het geval met Gugmenté, die tram aanslag, dat is ook natuurlijk afgrijzelijk. Maar dan is er helemaal geen feeling.
Ja, ik heb hier toevallig net over, One World heeft er net een artikel over gepubliceerd. Daders met een moslimachtergrond worden in Nederlandse kranten ook vaker beschreven als terrorist. Vergeleken met niet-islamitische witte daders bleek in 2022 uit onderzoek. Geloofsovertuiging en etniciteit werden samen sowieso vaker expliciet benoemd bij daders met een moslimachtergrond. Net als termen als vreemd en terrorisme. En inderdaad geschreven door Hodo Abdullah en antropoloog Martijn de Koning.
Ja.
En Hodo is onderzoeksjournalist.
En toevallig een van de co-auteurs van het boek. Waar ik nu
aan je aan het schrijven bent. Oh, want ze is ook een van de mensen die jullie eerder al geïnterviewd.
Dat niet, nee.
Oh, niet?
Maar zij gaat wel mee. Zij schrijft nu mee in het nieuwe boek waar we werken aan.
Maar mag je daar verder al iets over zeggen? Hoe het gaat heten?
Maar dat is wel spannend. Want we hebben toevallig vanochtend weer een gesprek met de uitgever gehad. Het is ook een samenwerking met Wereldmuseum. Specifiek Wereldmuseum Amsterdam. Maar Wereldmuseum Breed, moet ik dan zeggen. Wat we daarvoor hebben gedaan, daar kan ik zeker wat over zeggen. De titel is dus nog spannend, want daar zijn we nog niet helemaal uit. En dan moeten we wel snel weten, want het moet eind dit jaar uitkomen. Nou, jullie kennen dat.
De catalogus moet er natuurlijk in. Ja, ik weet al.
Nee, maar het is wel echt, ik moet zeggen, ik heb er zelf al zoveel. We zitten nu echt ook op het eerste hoofdstukken af nu. We hebben wederom... kijk, het is ooit begonnen met een serie ongemakkelijke gesprekken in het Wereldmuseum Amsterdam. Dat is opgezet mede door Rix Hulshoff-Pol, die ook een van de co-auteurs is. En wat ze daar zijn gaan doen is dat ze dus over het Wereldmuseum Amsterdam, voorheen het Tropenmuseum, nou die naam zei het al, zeer ongemakkelijk instituut, om heel veel redenen. Maar dat zijn ze natuurlijk steeds meer wat ook terecht is gaan bevragen. Maar daar kwam dus ook het idee uit voort van laten we... een gesprekkenserie opzetten. Ook omdat je heel vaak, als je dus over maatschappelijke vraagstukken iets wordt georganiseerd, dan heb je altijd een panel. Dat ken je ook, een expert. En dan mogen 3 mensen uit de zaal iets vragen, en is het alweer afgelopen. Het is eigenlijk ook een hele jammerlijke vorm. Want je neemt de wijsheid uit het publiek helemaal niet mee.
Nee.
Dus om dat allemaal te verbinden, zijn ze dus samen met Building Conversation. Dat zijn een soort gesprekskunstenaars, noemen zij zichzelf. Die hebben allemaal gespreksvormen, heel interessant. Zijn ze dus over ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken gesprekken gaan organiseren, waar je dus voor kan opgeven. Ik heb er ook wel eens 1 bij. Gewoon, zo heb ik Rix dus leren kennen. Ik ben volgens mij gegaan naar het gesprek 2 culturen, daar sluipt de duivel tussen. Weet je, op 1 kussen slaapt de duivel tussen. Dat is een variatie op 2 geloven. Hè? Maar ze hebben ook wel eens een thema. Hè? Ben ik bruin genoeg om mee te praten over diversiteit? Ja, maar het kan ook over de dood gaan. Over vaccineren in de tijd van corona. Dus dat is eigenlijk ooit de baas geweest. En ik ben ook altijd al heel veel met ongemak en onveiligheid. Want dat voor de een ongemakkelijk is, kan voor de ander echt gewoon onveilig zijn. Betekent niet dat je het niet moet doen, maar het is wel goed om je dat te beseffen. Dus lang verhaal kort, dat is de aanleiding voor dit boek. We schrijven het met 4 mensen, dus ook Hodo en ook Elodie Kona. En we hebben daarvoor ook nog weer 17 mensen geïnterviewd. Allerlei hele toffe denkers, die zelf om heel veel verschillende redenen heel veel ongemakkelijke gesprekken voeren. Zouden jullie ook wel een duit over in het zakje kunnen doen, denk ik. En het moet echt een heel praktisch boek worden. Dus we leggen natuurlijk ook wel uit van hoe zit het patroon en noem het maar op. Maar hoe ga je nou aan de slag? Want het is allemaal leuk en aardig, maar wat doe je nou?
Het lijkt me wel echt even een heerlijk boek om te lezen. Ja, gewoon een beetje handvatten daarvoor. Want het blijft gewoon heel moeilijk. Want je weet op een gegeven moment wel, ik moet nu mijn mond open trekken, want het kan niet. Maar waar begin je? Hoe doe je het? Hoe pak je het aan? Wie, waar, wat, hoe?
Nou ja, en wat denk ik ook wel, en dat is ook, want daar ben ik zelf natuurlijk in mijn werk veel mee bezig, is ook met macht. Nou ja, we hebben het over journalistiek, macht, maar ook over... veel boeken die nu over gesprekken gaan, gaan er altijd een beetje vanuit dat er een soort gelijkwaardig speelveld is. En als je gesprekken gaat, maar dat is natuurlijk niet zo.
Nee.
Nou, laten we dit als voorbeeld nemen. Ik denk dat wij ergens in de buurt komen, maar dat is het best om het uit te leggen. Kijk, wat sowieso al natuurlijk anders is, is officieel zijn jullie de interviewers en ik ben de geïnterviewde. Daar zit ook al een machtsrelatie in. Nou zijn jullie denk ik heel... Jullie stellen je op een bepaalde manier op dat ik me op zich wel redelijk uitgenodigd voel om ook een vraag terug te stellen, weet je wel. Dus dat scheelt heel erg.
Ja.
Maar dat is natuurlijk gewoon ook... Dat is eigenlijk een bepaald contract al bijna wat je afsluit. Het is jullie podcast, jullie nodigen mij uit. Maar dat is ook al een machtsverhouding. Nou, dan kunnen er ook machtsverhoudingen zitten in een vergadering. Heel simpel natuurlijk tussen baas, werknemer. Dan heb je het over functionele machten. Dat speelt een rol. Maar je hebt ook machten in welk lichaam heb je.
Ja.
En welke geschiedenis zit daarachter. Dat is natuurlijk bijvoorbeeld een bekend gegeven dat vrouwen bijvoorbeeld vaker onderbroken worden, ik zeg maar wat. Maar dus witheid is daar een factor. Je man zijn. Heb je hulpmiddelen nodig bijvoorbeeld? Nou, en zo kan ik natuurlijk een hele riedel houden. Maar daar hebben we dus ook best wel veel over. Van wat doe je daar nou mee in een gesprek? Want het wordt heel vaak niet benoemd.
Nee.
Wordt heel vaak gedaan alsof het gesprek gelijkwaardig is, dat dat helemaal niet zo is. En ik vind het zelf wel, dit soort dingen ga ik dan ook altijd weer aan, omdat ik het zelf gewoon nodig heb. En ik heb nou, de afgelopen tijd heb ik ook gewoon al een paar keer gewoon een gesprek ben ik niet aangegaan. Gewoon omdat ik wist, dit heeft dus even geen zin. Dat is ook heel handig.
Het is wel heel praktisch om te weten wanneer dat is.
Nou ja, ik zit even te denken, wat is nou een goed voorbeeld daarvan? Dat had te maken voor een panelgesprek waar ik... laat ik dat opnieuw zeggen. Het was geen panelgesprek. Ik was uitgenodigd om het te gaan hebben over activistische journalistiek. Laat ik het daarvoor hebben. En op het laatste moment vond er een gastenwissel plaats. En dat had nog wel consequenties voor de deelname, voor mijn deelname. Mm-hmm. En ik merkte gewoon, dat was iemand die echt heel erg uit de rechterhoek komt. Laat ik het daar maar even op houden. En nou gaat het er mij helemaal niet om dat ik niet met mensen uit rechterhoeken wil praten. Dat doe ik met alle plezier. Maar ik zie vaak in publieke settingen daar het nut wat minder van in. Want dan wordt het vaak een debat.
Ja, nou precies ook wat heel veel talkshows natuurlijk wat heel veel als format gebruiken. Ja.
Blijft aan de oppervlakte. Daarnaast kan het ook gewoon letterlijk in dit geval voor mij onveilig zijn. Omdat, omdat er ook een omgeving rondom diegene zit. Die daarover kunnen gaan tweeten en hun hele enge...
De trollen
daar, dat woord zocht ik. Ja. Dus het was voor mij gewoon heel duidelijk, dit ga ik niet doen.
Ja.
En ik vond het wel heel... Ik krijg dus grappig. Ik ben ook veel meer bewust nu van mijn lijf, zeg maar. Want daar gaat het ook vaak over. Voel je dingen en wat voel je? En ik merk nu ook, als ik iets echt niet wil, krijg ik dus maagzuur.
Ja.
Het is heel fijn als je dat weet.
Super duidelijk.
Ja, het is best wel duidelijk. Daar bof ik dan wel weer mee. Als ik boos gefrustreerd, dan krijg ik altijd pijn aan mijn kaken.
Oh, ik ook. Kan ik ze niet meer openmaken goed.
Vreselijk. Ja. Ik ga 's nachts zitten krauwen. Ja. En dan, oh mijn god, mijn partner zal laatst ook weer van hoe wat was
er. Wat gebeurt er allemaal?
Dat is erg herkenbaar.
Gunst. Maar goed, dus en ik dacht, ik wist gewoon heel zeker, dit doe ik niet. Ben ik dan al lang blij mee? Want 10 jaar geleden dacht ik, oh nee, ik kan geen nee zeggen en zo. Want dan denken ze weer dat ik dit. Nu dacht ik echt, nee, no fucking way. Excuse my French. Dus dat wist ik wel. Maar ik was ook heel gefrustreerd wel. Omdat ik dacht, ineens wordt er een gastenwissel gedaan. Wordt niet met mij overlegd.
Ja,
en
je wordt
er
op
ineens.
Hoe zeg je dat ook weer? Voor het blok gezet.
Exact. Maar ik dacht wel, dan niet. Punt. Ja. Dat is voor mij heel duidelijk. Dus ik had eerst een mailtje gestuurd aan die persoon. En toen dacht ik later, ik ben toch altijd wel graag beleefd. Ik denk, ik bel hem ook nog even op. Dus ik belde hem op. Ik zeg, luister, ik heb je net een mail gestuurd. Ik zag dat er een gastwissel is geweest. Ik zeg, het spijt me, maar dat ga ik gewoon niet doen. Hoezo niet? En ik had al een beetje het vermoeden wel dat het begrip niveau niet heel hoog zou zijn. Maar het is altijd toch vervelend als je dat dan overkomt.
Ja.
Ik zei, dus ik legde een beetje uit wat ik net aan jullie heb uitgelegd. Ik ervaar het niet als een veilige setting. Ik wil ook niet in debat gaan. Zo is het helemaal niet opgezet. Jullie gaan helemaal... En ook, misschien zitten jullie naast elkaar op een boom. Jullie gaan niet met elkaar in debat. Jullie gaan met publiek praten. En weet ik veel. Ik zeg, het maakt me niet uit. Ik zeg, ik weet gewoon dat die kans op de loer ligt. En het is voor mij gewoon geen veilige situatie. Dus ik doe het gewoon niet. Ik begrijp hier helemaal niks van. En dan kregen we een beetje vrijheid van meningsuiting, argumenten. En dan ben jij toch dit en dat.
En je moet altijd maar met iedereen in gesprek gaan.
En dat soort zaken. Ik zeg, ik noem hem even Henk. Ik zeg Henk.
Ja, doen wij ook altijd.
Henk. Ja. Sorry Henk. Sorry Henk. Dat je luistert.
Ik ken namelijk ook heel veel aardige Henkers.
Ja, wij ook.
De wereld is oneerlijk. Henk. Sorry Henk. Henk. Ik zeg Henk, het spijt me, maar ik ga dit gesprek afkappen. Ik vind het gewoon echt niet prettig. En ik merk dat we hier op dit moment ook even niet uit gaan komen. En dit is gewoon even... Ik ben gewoon heel eerlijk over hoe ik dit ervaar. Ik vind het jammer. Maar ik ga niet van mijn punt veranderen. Dus dit is gewoon even wat het is.
Ja.
Ja, dat is iemand vaak ook niet gewend. Hè? En het is moeilijk, want ik ben namelijk ook wel... Als jongste kind uit een gezin van vier... heel op harmonie gericht. Ik wil graag dat mensen me aardig vinden... en dat we het leuk hebben samen. Maar daar ben ik dus ook wel een beetje van afgestapt. Maar kijk, dit is heel erg een voorbeeld van... wat doe je dan dus niet? Maar toch helpt het ook. Omdat ik wist gewoon... ik ga nu op dit moment ook met de maagzuur die ik voelde... ik ga ook boos worden. En... dit gaat niet tot een goed einde komen als we dit gesprek voortzetten.
Dit raakt natuurlijk ook wel heel erg aan talkshowtafels. Ja. En dus die opzet maken van het grappige, leuke debat. Wat dan leuk voor de kijkers is. En ook een reden waarom mensen zeggen, nee, ik ga dus niet daar zitten. Want ik wil dat niet.
Het is misschien wel een grappig voorbeeld om te delen. Want dat was rondom Heb je een boze moslim voor mij? Wat ik met Anne Brecht beschreven. Dat is overigens toevallig deze week 6 jaar geleden uitgekomen. Maar ja, helaas is denk ik bijna alles nog... jullie hebben
nog
het
relevant.
Doorgenomen, denk ik, is helaas nog relevant. Gelukkig zijn er ook wel dingen veranderd. Maar precies dat hele talkshow verhaal. Nou, wij werden ook uitgenodigd toen bij Umberto Tan. Maar een van zijn 16 vorige versies, zeg maar. Ja. En op zich natuurlijk hartstikke fijne vraag. En Umberto Tan was wel iemand waarvan wij ook dachten van... nou, daar voelen we ons wel wat comfortabeler, denk ik, bij over dit onderwerp. En op zich was dat ook zo. Alleen er gebeurde iets heel interessants. En dan is het nog zo dat Anne Brecht heeft veel ervaring als genodigde, zeg maar, in dit soort dingen. Ik heb natuurlijk wat meer ervaring, omdat ik aan de andere kant heb gezeten. En laat ik niet hier gaan doen alsof ik daar niet 1000 miljoen fouten in heb gemaakt.
Als redacteur zelf.
Ja, kan ik straks ook zeker wat dingen over vertellen. Ik ben begonnen op een debatprogramma dat letterlijk zwart-wit heette. En waar je dus polarisatie moest aanjagen. Ik heb echt ook dingen gedaan. Zo heb ik Anne Brecht leren kennen. Dat is wel die hilariteit. Die zei, ja, dit doe ik niet. Maar we hadden wel een heel tof gesprek. En toen raakten we bevriend. Nee, maar goed, dus wij kwamen daar. En was ons wel echt gezegd van... jullie kunnen gewoon... dacht we met 10 minuten. We waren een van de onderwerpen aan tafel. Kunnen jullie daar dan over jullie boek hebben? Voor ons zat een journalist van NRC. Die ging iets over de criminele onderwereld vertellen, geloof ik. Die had daar dan iets over geschreven. De cocaïne-maffia, geloof ik. En ik ga deze even goed uitleggen. Want het laat op alle fronten zien wat er dan misgaat. Oké, dus wij kwamen daar aan en we zaten in de green room, of hoe het in vredesnaam ook allemaal heet. En toen hoorde ik, er was ons wel verteld dat na ons de vrouw van Eus zou komen. Özcan Akyol. Nou ben ik even de naam van zijn vrouw kwijt. Excuses.
De vrouw van.
De vrouw van. Oh, wat erg, dit is super onfeministisch.
Dit is een
feminister. Ik maak me maar even allemaal af op X, daar zit ik toch niet op. Dus...
het mag.
Cancel me. Maar goed, het ging even specifiek om hem. Maar dus, dit was wel interessant, want dus zijn vrouw kwam iets vertellen over een nieuw boek van haar weer. Oké. Die kwam dus na ons. Maar ik hoorde dus, terwijl wij in die green room zaten, hoorde ik een redacteur met een andere redacteur bellen of zo. Of iets van, moet Eus dan ook een microfoontje? Ik ken mijn papa Heimer, zo zeg je dat toch? Dus ik denk hier, wat is hier aan de hand? Hier? Want hij zou alleen in het publiek zitten. Dus ik zeg, goh, wat interessant, komt Eus mee? Zijn vrouw zit aan tafel. Ja, en er is ook iets met een boek of zo over diversiteit in de media. Misschien dat hij daar ook nog iets over gaat zeggen. Ik zei, oh, wat interessant. Ik zeg, ja, dat gaat over ons.
Ja, dat is ons boek.
Ik dacht, oké. En ik denk, dus dat gaan ze doen. En kijk, hij zegt zeker soms ook nuttige dingen over dit onderwerp. Maar hij is ook wel hij is iemand die graag ook polariseert. Ja. Dat zit gewoon in zijn strategie, zullen we maar zeggen. En het interessante, dus wat er gebeurde. Dus wij op zich kregen wij echt gerust wel tijd om iets te vertellen over ons boek. En Umberto Tan vertelde daar ook wat eigen ervaringen bij. Wat overigens ook interessant was, dat is in dat eerste gesprek, want ze willen altijd dat het gezellig over tafel gaat.
Ja, dus dat iedereen meedoet.
Iedereen moet meedoen. En in dat gesprek ervoor ging het over die cocaïne-maffia. En eigenlijk had Anne Brecht er ook best wel veel kennis over, maar had specifiek gezegd, ik kan daar veel niet van vertellen, want ik zit nog in een bepaalde opdracht. Toch de hele tijd naar vragen. En iemand voor het blok zetten. Dat vond ik ook gewoon niet tof. En kijk, Anne Brecht redt zich daar dan wel uit. Want ze is ervaren. Maar dat zegt dus ook wel iets over wie überhaupt aan zo'n tafel kunnen zitten.
Ja, maar ook het hele idee dat je dus mee gaat praten over iets waar je dus
waar je
eigenlijk
geen verstand van hebt.
Ja.
Echt, bespaar me het. Maar goed, zij had er dan toevallig wel verstand van. Maar goed, wilden het eigenlijk niet. Nee, en wordt dus dan toch dan ook voor duidelijk. Het blok gezet. Ja. Maar dat zeggen ze, dus stel je ook even voor hoe wij dus al aan tafel zetten. Eén, we hadden al gehoord dat er waarschijnlijk iemand in het publiek betrokken zou worden bij ons gesprek. Wat we niet van tevoren wisten. Was ons niet verteld. Ik kwam er toevallig achter. Vervolgens wordt één van ons voor het blok gezet in die. Dus dat is allemaal al gebeurd voordat je zelf aan de beurt komt.
Ja.
Dus dat kan ook heel erg iets met je vertrouwen doen. En met je zenuwen op zo'n moment. Maar goed, Dat gebeurde bij ons dan niet, maar dat heeft dan met ervaring te maken. Vervolgens, Eus werd niet alleen uit het publiek iets gevraagd. Nee, die mocht er lekker bij komen zitten.
Oh ja, natuurlijk, ja.
Dus in die 10 minuten dat wij hadden, er werden er uiteindelijk nog een stuk of 4 à 5 door Eus afgesnoept.
Ja.
En Eus had het boek niet gelezen, maar dat maakte ook allemaal niks uit.
Nee,
en
nee,
die kwam dus met allemaal holle frasen. Dus het was. En gelukkig waren er ook wel een aantal mensen. Er zijn wel ook nog wel een aantal posts. En daar hebben mensen echt wel ook over geschreven. Daarna, want het sloeg helemaal nergens op. En het is dus heel typerend dat hij dus alleen maar als... Oh, we hebben toevallig een allochtoon die journalist is in het publiek.
Ga maar aan tafel zitten.
Meningen over inclusie en zo. En dan mag je daar weer over gaan praten.
En die mocht gewoon een volle 4 minuten pakken. En vervolgens kon zijn partner gewoon 10 minuten in haar eentje leeglopen over haar boek.
Ja.
Maar dat was ons niet gegund. En dat is dus ook nog eens wat je specifiek ziet op dit onderwerp.
Ja.
En dat is denk ik wel iets verbeterd, maar zeker... Die 6 jaar geleden was het echt... Ja, als er al iets over werd gezegd, dan moest het altijd in debatvorm.
Ja, ja.
Ter discussie worden gesteld.
Want het is altijd... Je moet ook altijd maar weer bewijzen dat het zo is. Elke keer weer. Ja. Maakt niet uit hoeveel tig onderzoeken er al zijn.
En dit heb je dan over als het gaat over inclusie, racisme... en ook over natuurlijk over trans mensen. Dat het altijd weer dat mensen weer meningen... mensen de hele tijd aan mogen schuiven om hun meningen te geven. En dan... verschijnt er dus steeds meer in de media aan artikelen of aan stukken of aan items op het nieuws. En dan wordt het dus steeds meer een onderwerp van debat.
Ja, dat zie je natuurlijk bij de transhaat. Heb je dat heel erg
heel gezien. Erg, ja.
En natuurlijk ook met het hele zondebok-retoriek.
Ja.
Mensen die op de vlucht zijn, hoe die worden weggezet. Zijn heel veel groepen aan te wijzen die daar slachtoffer van zijn.
En we hadden het daar toevallig ook in onze laatste uitzending met Sahar Shirsat over. Mensenrechtenjuristen onder andere. Ook over die leugens, hè, die iemand als Dylan Yesilgöz verspreidt over nareizigers.
Precies. Ja.
Die op het moment zelf wel door een aantal NGO's dan een beetje, vluchtelingenwerk dan nog wel een beetje bekritiseerd worden. Maar dat kan gewoon allemaal klakloos. Dan wordt er al geen goed onderzoek naar gedaan. Dan komt het wel uit. En dan wordt er alsnog niks mee gedaan.
Ja, want dan ging het om een tiental mensen of zo, feitelijk.
80 geloof ik, 150. Maar duizenden.
Ja,
duizenden.
Zij had het gedaan.
En dit is een beetje datzelfde als waar ik het vorige week over had. Met dat dan door Omtzigt wordt gezegd. Nee, die transgenderwet kan er niet doorheen. Want we moeten niet willen dat die vrouwengevangenissen en in Engeland dit, dat ze zo. En dat is ook iets wat dan in de politiek wordt gezegd. Als een soort feit. En dat is dan helemaal. Dat klopt helemaal niet. Want als je onderzoek gaat doen ernaar. Kom je uit op dat nergens op gestaafd kan worden. Maar dat doet er op dat moment
maar
dus gewoon niet meer toe.
Wat is het, denk je dan, dat die journalisten dan toch dat maar allemaal gewoon laten gebeuren?
Ja, dat is
ook met Caroline
of?
Van der Plas laatst weer natuurlijk de fucking nare dingen die ze heeft gezegd over alle moslims zijn antisemitisch. Wat ook gewoon weer, dat mag gewoon allemaal bij zo'n opeentafel.
Nou, wat ik wel inderdaad, ik denk dat dus, soms denk ik wel eens... Alle nieuwsmedia zouden moeten worden opgeheven en aanverwanten.
Helemaal opnieuw inrichten.
Ja. Nou ja, omdat ik me soms wel echt afvraag. En ik zeg dat wel met respect natuurlijk wel voor ook de functie die het wel heeft. Want dat snap ik ergens ook wel. Je kan wel druk uitoefenen en zo. Dus in die zin heeft het ook wel nut om dagelijkse druk te hebben op machtsbolwerken. Maar ik vraag het me af en toe wel echt af. En aanverwanten, daar schaal ik dan de talkshows ook onder. Want... maar aan de andere kant, wat ik er niet aan snap, zeker bij zo'n talkshow, denk ik, op zo'n moment moet daar een presentator zitten die weerwoord kan geven.
Precies.
Die dus de onzin eruit kan halen. En ik snap dat je niet alles kan weten. Maar als je een uitzending goed voorbereidt, en dan zou je dit soort hele, toch best wel makkelijk eruit te halen. Maar ook iemand durven aanspreken.
Ja.
Ik snap dat politici willen hun praatje verkondigen. Maar als iemand gewoon echt moslimhatend is of racistisch, dan mag je dat best even zeggen.
Ja.
En even aankaarten. Dat is gewoon artikel 1 op zich. ja, is best wel een belangrijk artikel. Daarom heet hij 1, zeg maar, in onze grondwet. Maar wat ik daarom zeg, kijk, ik zie wel, dat bedoel ik dus niet als verexcusering, maar dus door die nieuwsmedia en die dagelijkse talkshow. Waar moeten we 16 dagelijkse talkshows hebben? Why? Ik bedoel, waar maak je er niet 2 per week? Ze zouden er zoveel beter van worden. Ook met de druk op de mensen die het moeten maken. Het onderzoek kan veel beter zijn. En je kan je veel beter verhouden tot al die bullebakken die je, want dat is ook, hè, wie nodig je uit? Dus allemaal bullebakken die goed kunnen babbelen.
Ja.
Maar met nieuwsmedia is wat ik vaak zie gebeuren. Want kijk, ik zie echt wel, ik weet echt wel van NOS, RTL, nou, ik noem even een paar grote, die doen echt wel ook feitencheck. Maar toch melden ze het eerst, als het maar gemeld is. He, dat is wat Saar ook zei, dan is het in ieder geval doorgegeven. Dan hebben we het in ieder geval niet laten lopen.
Ja.
En dan komt er later gerust soms nog wel in een wat langer artikel, komt er dan wel check of weet ik veel.
Maar dan is het kwaad al geschied.
Maar dan
natuurlijk.
Is het kwaad al
en
geschied.
Dat zit hem dan dus heel vaak in er als eerste bij willen zijn. Of, of zo snel mogelijk.
Het is maar primeur willen, sensatie toch ook. Scoop. Want dat merk je, die scoop. En je merkt toch ook, want die paar keer dat wij dan eens gebeld worden, of we misschien willen aanschuiven bij een talkshow, is het dan vaak dat je dan nog 3 keer op die dag gebeld wordt en dan toch geannuleerd, want het is niet interessant genoeg. Of zo. Het gaat natuurlijk ook altijd over, wat is het interessantst op dit moment? Wat is het meest nieuwswaardig? En waar kijken de mensen meeste mensen naar?
En je wordt totaal misbruikt. Want die laten we politici maar even als voorbeeld nog steeds nemen, want dat is makkelijk. Die weten ook dat het vragenuurtje doet allemaal, weet ik veel. Die onzinwoorden en proefballonnetjes die er allemaal worden uitgekotst. Ja, het wordt wel allemaal toch maar gemeld. Ja. Want anders hebben we het niet gemeld.
Ja.
Weet je wel. Maar het is allemaal de wereld in. De meest vreselijke dingen worden daardoor de wereld in geholpen. Ja. Maar het is ook. Ik heb dat ook. Dat herinner ik me nog een keer ook op AT5 te raken. Het is natuurlijk langer geleden. Maar dat gebeurde nog steeds. Dan kwam zo'n eindredactrice en dan bam. Weet je, het gaat ook allemaal hoe dat allemaal gaat. Werd het voor me op tafel gepakt. Waarom hebben wij dit niet? Werd er geschreeuwd. Het was een of ander onzin. Het was echt letterlijk een onzinartikel in de Telegraaf. Die gewoon totale onzin hadden. Dus ik schrok me.
Ja, want dat is natuurlijk het ergste wat er dan is.
Ja. Dan is het echt. Waarom hebben wij dit niet?
Ja, want je doet ook de Champions League natuurlijk. Het is basically de Champions
League. We spelen allemaal de Champions League in de media.
Vreselijk. Maar dan ga je het dus lezen. Ik heb dat toen helemaal keurig uitgezocht. Ben ik daarna dus ook wel naar haar toe gaan. Ik zeg, het klopt helemaal niet. Dus gelukkig hebben wij het niet.
Ja.
Maar soms zag ik oprecht, hadden we inderdaad iets niet. Wat men dan onder mijn dossier, namelijk alle allochtone mensen van de wereld, vond.
Oh ja, oké. God. Lekker dossier.
Ja, heerlijk. Nee, voor deel koos ik er zelf voor. Maar het werd dan steeds, weet je wel, alles wat ook maar raakte, dat kon ook niemand anders meer doen behalve ik, weet je wel. Maar dan zei ik, wij hebben dit inderdaad niet. Who cares? Weet je wel, wij hebben iets anders.
Ja.
En waarom zou je als lokale zender in Amsterdam allemaal landelijke shit gaan kopiëren ook de
dat
hele
ook
tijd?
Nog,
dan voeg je toch niks toe. Weet je, nee hoor, hou op met me. Maar dit is dus dat is dus wel, vind ik, echt een ziekelijk onderdeel van de journalistiek. En wat denk ik belangrijk hierbij is nog om te benoemen, is dat een groot deel van de journalistiek gewoon commercieel is.
Ja.
Dus we hebben in Nederland natuurlijk eigenlijk bijna alle, nou, niet alleen schrijvende media, ook heel veel audio. Er zijn twee. Je hebt het Mediahuis en je hebt DPG Media. Ja, die hebben gewoon aandeelhouders. Ja. Die moeten gewoon doekoe verdienen. Scoren. Weet je, daar moet gewoon gescoord worden. En ik zie wel dat ook de journalistieke redacties daarbinnen die daar zitten, al die kranten, worstelen daar ook enorm
dat
mee.
Dat zal, ja.
En ik denk dat ze best verhoudingsgewijs ook wel in vrijheid kunnen werken. Maar dit stroomt natuurlijk toch door in berichtgeving. Dat kan niet anders.
Ja.
En dat maakt mij soms daarover, dus zeker over dat heigerige nieuws run op het nieuws, denk ik wel. Je ziet wel iets van een kentering. Hè? Er is wel daadwerkelijk veel meer aandacht voor onderzoeksjournalistiek. En daar ben ik wel blij mee. Ik zit zelf sinds vorig jaar in de jury van De Tegel, de journalistieke prijs, en dan in de commissie onderzoek. En ja, daar zie ik gewoon wel echt hele mooie producties voorbij komen. Maar zeg ik er wel meteen bij, veel is dan ook wel tot stand gekomen met extra geld dat is vrijgemaakt vanuit
maar het moet
de fondsen
ook wel.
Of weet ik veel.
Ja, het kost
echt
natuurlijk veel meer tijd.
Precies.
Je kan
je
niet
ergens in.
Maar het kan echt een keuze. Ja, ik denk dan, maar goed, ga ik weer. Maar dat kan weer niet met, want reclames, hè, komt het weer. Ik denk, schrap de helft van die krant. Hè, of schrap de helft van je online berichtgeving.
Ja.
Boeien, doe gewoon de andere helft goed.
Ja.
Maar ja, dat kan natuurlijk
dat
niet, want
dan
je
toch
hebt
te weinig kliks.
En
of,
dit is dan toch heel erg omdat we in het internettijdperk leven en er altijd maar geproduceerd, omdat iedereen altijd online is en er moet gewoon altijd iets te lezen zijn of te zien. Of,
ja. Ja, maar terwijl ik vraag het me wel af hoe het zich... Ik denk dat we ons en de mensheid, laat ik het groot maken, de samenwerking niet zo'n dienst mee bewijzen.
Nee, dat lijkt me ook niet.
En dat we dat veel meer doen door juist wel keuzes te maken en daarmee ook veel meer vertrouwen krijgen. Want dat vind ik nog wel belangrijk om over dat PVV-verhaal te zeggen en de kiezers. Hè? Want dat wordt nu vaak ook teruggezegd. Dat is ook de reden, hè? Ook door journalisten. Nee, ja, maar daar moeten we gewoon ook veel aandacht voor hebben. Want het is gewoon toch, ja, ze hebben 37 zetels gehaald. Of 5, 7, nou weet ik wel, heel veel. En dat zijn gewoon heel veel mensen die daarop hebben gestemd.
Ja, maar het is niet de meerderheid.
Nou, sowieso is het niet de meerderheid. Maar het is ook, kijk, het is wel een groep, dat denk ik wel, die ook daadwerkelijk niet gezien is en wordt. Maar dat komt dus ook onder andere doordat die journalistiek zo'n homogene groep is.
Precies.
Die geen idee heeft, met alle respect, wat er daadwerkelijk in die samenleving gebeurt.
Ja.
Nog steeds, en ik... Toen ik al op de redactie werkte, komt oma weer. Nee, maar ik bedoel, dat is nu bijna 20 jaar...
Dat is 2005 of zo dat je daar...
Ja, 2005, dus ja. Nu bijna 20 jaar geleden. Maar ik bedoel, zelfs toen al had je nul excuus om achter je bureautje te blijven zitten. Echt nul. Want je kon gewoon met je early smartphone, zeg maar ook met je Nokia 3410... Kon gewoon op pad hoor en gewoon de buurten in en daar echt daadwerkelijk zien wat er aan de hand was, ja. En contacten leggen. Maar nee, iedereen ging achter dat bureautje zitten en dan elkaar en alle kranten en wat heeft die? Oh, dat is misschien wel interessant voor ons. Het is gewoon kopieermachinewerk.
Ja, ja.
Nee, en nu al helemaal. Je hebt je computer bij je.
Ja.
Wat ga je achter je bureau doen? Ga alsjeblieft
de
samenleving in.
Ja.
Maar dat doen we dus allemaal niet meer. En dat zie ik op heel veel plekken. Ook met mijn huidige werk kom ik bijvoorbeeld best wel veel bij overheden. Ik lul natuurlijk maar door, hè, maar jullie stoppen
heerlijk,
me wel.
Ja,
als het
absoluut. Ik keek heel even naar de klok meer als een soort... Even kijken waar we zijn. Je weet het niet.
Je weet het niet.
Misschien zijn we al 3 uur bezig daarvan. Ik hang aan je lippen.
Dat zou zomaar kunnen,
ja,
in mijn geval.
Precies.
Nee, maar dan zie ik bijvoorbeeld bij gemeenten zie ik dat ook. Dat vond ik ook weer, dat ik echt denk, wonderlijk. Toen was ik op een gegeven moment in een stadsdeel... In deze, onze eigen mooie stad waar we nu zitten, Amsterdam... En dan werd het letterlijk door iemand gezegd... ja, onze beleidsmedewerkers... we zijn echt op zoek naar beleidsmedewerkers... die durven te praten met de bewoner.
Die durven te praten met de bewoners.
Dat konden ze niet zo goed en vonden ze een beetje spannend.
Oh ja, oké. Okay.
Nou ja, kijk, ik wil niet zeggen mijn klomp brak... want dat kan al bijna niet meer, omdat ik het ook wel weet. Maar dit zie ik dus precies gebeuren... in heel veel andere machtsbolwerken. Dat het is zo'n... specifieke club die helemaal geen idee heeft wat er eigenlijk in die samenleving gaande
maar is.
Maar die
dan ook dat mensen van theoretische opleidingen komen en ook daar eigenlijk niet leren hoe te praten met mensen of zo?
Nou ja, ik denk dat, kijk, het zijn wel mensen die in bepaalde omgevingen opgroeien. En dat kan of in een stad of buiten een stad zijn. Ik bedoel, dat wisselt nog wel, hoewel je natuurlijk ook wel Randstad, niet Randstad, daar zit natuurlijk ook van alles. Daar wil ik ook als enorme Randstedeling wil ik dat niet uit het oog verliezen. Maar je ziet toch dat ik ga een ongefundeerde uitspraak doen.
Oké, noted.
Want ik heb er geen onderzoek naar gedaan, maar in al die jaren dat ik in de journalistiek rondloop, wat ik zelf heel erg interessant vond, en ik snap het verwijt heel erg, bijvoorbeeld hè, van mensen buiten Amsterdam, dat altijd zegt, oh, het is zo Amsterdam georiënteerd. Dat is waar. Er wonen ook veel journalisten in Amsterdam. Alleen, ik neem AT5 weer als voorbeeld. Daar was ik op 1 persoon na de enige die ook daadwerkelijk in Amsterdam was opgegroeid. De rest was er allemaal komen studeren en kwam uit kleinere steden of dorpen en was op latere leeftijd naar de stad gekomen. Dat zie je ook in alle toppen van de politieke en ambtenarij en noem het maar op. En waarom ik dit zeg is, wat ik daar dus zo interessant aan vind, is ja, die focus is er wel. Maar ik herken me dus ook heel vaak niet in de groepen die dat dus leiden allemaal.
Ja, ja,
want dat
ja,
zijn
wat dan
voor mij,
Amsterdam is,
nee,
dat is
laat ik niet. Nee, laat ik ook weer niet, oh, dat klinkt nu eens een hele vervelende Amsterdammer. Nee, maar iedereen is Amsterdammer. Iedereen, ook als je op je 18 hierheen komt of op je 85ste, dat doet er in die zin niet zoveel toe. Maar het is natuurlijk wel interessant dat degene die het Amsterdamse nieuws bijvoorbeeld maken, dat daarvan dan niemand in de stad is opgegroeid.
Ja.
Dat is namelijk best wel ook een best wel belangrijk perspectief. Maar ook dat de mensen die dus in de journalistieke media, ook de nationale media, dat zo bepalen, zijn dus ook vaak mensen die niet in Amsterdam zijn opgegroeid, wel daar dus erg op gefocust zijn, maar op een manier waarvan ik als Amsterdammer dan opgegroeide Amsterdammer zegt, ja, ik weet niet hoor. Ja. Dus nou ja, goed, dit was even een zijpaardje.
Maar kijk, wat er dan natuurlijk altijd tegen ingebracht wordt is, het zou niet uit moeten maken, toch? Of jij nou wit bent, of je uit Amsterdam komt, of je zwart bent.
Het gaat toch om
vrouw,
je kwaliteit?
Man, je bent toch objectieve journalist?
Ja. Ja, het gaat om de kwaliteit. Nee, ja, dat is natuurlijk echt. Dat vind ik nou echt zo. Dat moeten we echt naar. Nou ja.
Laten we dat maar in journalistiek het... kan niet objectief zijn. En ook als ik je nu ook hoor praten over die mediahuizen en zo. Er zit ook gewoon heel veel geld achter. Dus dat wordt ontzettend gestuurd. Welk nieuws uitgelicht wordt. Op welke manier het wordt besproken. En wie erover schrijven of over verslaan. Dat wordt hartstikke gestuurd.
Enorm. Nou ja, maar kijk, we moeten gewoon, vind ik... Je moet er eerlijk over zijn. Kijk, ik vind wel, en dat is natuurlijk ook waar ook in essentie ook het boek van Anne Brecht en mij ook over gaat. En al die mensen die we daarvoor hebben geïnterviewd. Het is onderdeel van je vak om zo breed mogelijk te kijken.
Ja.
Om te checken of je veel verschillende perspectieven meeneemt.
En welke stereotype vooroordelen en alles en discrimineren.
Zelfreflecties
wat
daarbij.
Ja, in jezelf zit. Ja.
Precies. Dat gezegd hebbende blijft het zo dat de ervaringen die je zelf hebt gehad gewoon heel bepalend zijn voor wie je bent.
Ja.
En dat betekent niet dat je niet over iets anders kan schrijven. Natuurlijk kan dat wel. Alleen, je moet je ook realiseren dat je heel veel meer verhalen waarschijnlijk gewoon toch minder ziet. Of er soms minder dat gevoel bij hebt.
Ja.
We gaven eerder dat voorbeeld van de Thijssen, zeg maar. Nou ja, dat is gewoon ook iets wat al vele malen is onderzocht ook. Van dat je soms even net wat meer zo'n herkenningje voelt.
Ja.
Met iemand die op jou lijkt of dezelfde levensstijl hebt. Dat is ook niet als per se, dat is niet stom van je of zo. Zo werkt het. Maar je moet het wel weten en er ook op durven handelen.
Ja.
En je dus ook realiseren dat met al die Thijs op die redactie, als je dan Guk Menté hoort en dan met wel meteen denkt, oh, vast terrorist of weet ik veel. Dat dus
dat is eng, want dat is anders. En dat is islam een enorme... en al die voordelen komen natuurlijk dan omhoog. Maar de vraag, ik vind het dan dus wel interessant, want je zegt wel van het zou onderdeel moeten zijn van het journalistieke vak. Maar is dat dan eigenlijk wel? Zijn journalisten zich wel ervan bewust van, hey, ik zou me moeten verdiepen in discriminatie,
meer
in machtsstructuren, in al deze shit?
Nee, ik vind ook, ik denk echt wel dat wel iets meer onderdeel is geworden. Maar in de dagelijkse gang. En daar zijn ook wel echt dingen in veranderd. Hè? Ik bedoel, hele kleine dingetjes als dat dan toch een aantal grote media niet meer blank, maar wit gebruiken.
Ja, ja, ja.
Tuurlijk, ze hoeven er niet een 15
geen
uur
pluim,
duren,
maar precies
staande ovatie. Het zijn echt minuscule dingetjes.
Maar het zijn wel dingetjes.
En ik las bijvoorbeeld vandaag een kop over, ik noem zijn naam niet, maar ik noem hem JD. Dan weten de presentator JD. Dan weten de mensen wel over wie ik het heb. Wil ik ook verder geen platform geven. Maar zijn uitspraken worden dan meteen racistisch.
Ja, werd
genoemd,
wel echt met naam en toenaam racistisch.
Ja, dat zie
gezegd.
Ik als winst. Want dat is nog steeds heel moeilijk.
Ja, want dat is wat een van de dingen die jij ook doet, is dus die koppen uitlichten. En wat je daar ook wel veel in de koppen die je uitlicht terugziet, is dat er dus om de hete brei heen wordt gedraaid. Dus dat bijvoorbeeld genocide niet bij naam wordt genoemd of femicide niet bij naam wordt genoemd. Waarom denk je dat dat is?
Angst. En het toch anders. Want ik vind het erg interessant. Want als iets waarschijnlijk fraude is, dan wordt dat toch gewoon al heel snel. En dan wordt er misschien gezegd mogelijke fraude of zoiets dergelijks. Maar dat zal een winst zijn. Mogelijke femicide.
Ja, maar
femicide,
mogelijke femicide.
Ja, ik bedoel,
zie je
doe
niet
het.
Staan.
Weet je wel. En van mij mag je ook. Kijk, genocide ligt natuurlijk. Ik bedoel, dat is voor het misschien te ver om daar nu helemaal in te duiken. Hè. Dat is best iets heel ingewikkelds om op het moment zelf. Maar ik denk, nou, op zijn minst mag je mogelijke genocide zeggen. Of het woord genocide dus in dit geval vaker gebruiken. Daar is echt genoeg feitelijke bewijs voor.
Ja, en ook met dat uitspraak van dat hof, denk ik. Kom op.
Ja, en als je dan nog zou zeggen, oké, genocide, dat gebruiken we niet. Dan heb je het bijvoorbeeld ook nog het verschil over dat er kinderen gedood zijn. Of kinderen, dat er wordt gezegd jonge mensen of zo. Nee, ja, ik heb echt de meest bizarre
minderjarige
rondom Palestina.
Mannen.
De
minderjarige
meest,
mannen.
Ja,
minderjarige
de meest
mannen.
Bizarre, alles om maar te ontwijken. Ja. Om te zeggen, Israël is de agressor. Om te ontwijken, om te zeggen, we hebben het hier over moord. We hebben het hier over... Dat wordt allemaal heel gevoelig.
Nee, maar nou ja, kijk, ik ben die nieuwskoppen gaan verbeteren. Dat doe ik eigenlijk al best wel lang. Omdat ik... Het ligt mij makkelijk omdat het mijn vakgebied is. Dus ik zie het snel en ik erger me daar dan nogal aan. Maar het is ook om te laten zien van... Kijk, en soms snap ik ook wel... Het is altijd soms heel aandoenlijk dat iemand dan schrijft... Nou, dit is best wel lang voor een echt een kop. Dat denk je...
Ja, precies.
Maar ik doe het ook wel. En daar krijg ik echt de meeste reactie op. En dat vind ik dan wel heel mooi om te horen. Dat mensen ook zeggen... Oh, ik lees nu echt een beetje op de bonte was... op de Zoe manier de
zelf
krant.
Ook. Ja. Je gaat zelf ook die bonte was eindredactie toepassen.
Jullie doen het ook vaak heel fijn. Want kijk, het is gewoon... Wat ik interessant vind, is dat je als argument vaak van journalisten hoort. Van ja, maar het is nog niet bewezen of zo.
Ja.
Nee, ja, dat is dus dat inderdaad. Maar dat is met heel veel dingen niet zo, met mogelijke fraude. Maar toch noemen we het wel zo, omdat er toch wel hele sterke aanwijzingen zijn.
Ja.
En het is ook ik vind het ook heel erg belangrijk, omdat we het anders het racisme bijvoorbeeld, seksisme, dat zijn gigantische maatschappelijke problemen. Als we dat niet durven te benoemen, ja, als macht, we zijn, ja, namelijk machtig als media. Dan wordt het wel, dat is toch wel even de, dat is wat minimale wat je kan doen. Ja, en dat zeker. Je daar soms een slag om de armen houdt, dat is terecht. Want ja, dat weet je niet altijd. Maar het interessante bij femicide, dat verschil maken ook wel vaak. Dus femicide vinden ze ineens heel makkelijk om te benoemen als het in Turkije of Griekenland, ja, of wherever gebeurt. Ja. Want dan is het in een macho-cultuur en dan is het ergens
eerwraak.
Anders. Eerwraak. Ja. En dan is het meteen, dus dat is wonderlijk. Dan kan het ineens wel. Dus
maar
ze
hier
kunnen
is
het ook.
Nog steeds een familiedrama. Of
ja, nou hier, deze die heb je toevallig laatst uitgelicht. Vrouw, dit is van AD.nl. Vrouw overlijdt op straat. Ja. Meerdere kinderen licht gewond. Vader opgepakt na geweld in Mierlo.
Ja. Ja.
Dat ik echt denk van, huh? Wat staat hier? Want je kan heel veel andere scenario's hier opplakken, ja, die niet per se zijn. Deze man heeft waarschijnlijk deze vrouw vermoord.
En het was ook al feiten bekend dat die man die vrouw had doodgestoken.
Ja, dus dat was ook
al bekend, ja, weet je wel. Dus dan vrouw overlijdt op straat. Denk ik,
maar overlijdt op straat, dat is via een hartaanval ergens.
Ja, ja. Nou ja, precies. Nee, en ik weet niet, soms denk ik wel, verdenk ik het AD. Want jullie hebben volgens mij ook al een paar keer het AD gehad.
AD is het AD, ja.
Niet altijd het expres of zo.
Maar ik heb bij femicide ook wel... kijk, op het moment dat je de cijfers kent van elke 10 dagen wordt er een vrouw vermoord in Nederland, gewoon omdat ze vrouw is, dan ga je het dus ook echt zien. Als in, ik zou niet zeggen elke 10 dagen, maar ik heb heel vaak dat ik NOS open en dan staat er weer dat er een vrouw vermoord is door een ex-partner of een partner. En dan denk ik al, oh, daar gaan we weer. Maar het woord femicide staat er nog steeds heel vaak niet in. Terwijl je, zeg maar, ik weet gewoon 90% zeker dat het daaronder valt. En dat vind ik, denk ik, er heel lastig aan. Want ik word er ook een beetje cynisch van. Dan denk ik, oh, daar gaan we weer een femicide geval. En dat nou niet, dat is ook een heel groot probleem. Dat nou niet op zijn minst in zo'n artikel benoemd kan worden. Van slachtoffers, vrouwen, femicide, dit zijn de cijfers.
Ja, en dan ben ik zelf nog, ik gebruik zelf nog altijd het liever zelfs dan vrouwenmoord. Hoewel ik het, want ik denk, noem het maar even heel duidelijk wat het is. Ja. Maar femicide is soms nog wat onduidelijke woord voor veel mensen. Nou ja, ik vind het heel. Ik ook hier weer heeft het ook controle van een bepaald soort macht te maken. In dit geval namelijk masculine macht, zeg maar. En godzijdank gaan heel veel. Meestal gaat het dan over mannen. Gaan daar echt een stuk beter mee om, het gros. Maar helaas, vrouwenmoord, femicide komt echt voort uit onze patriarchale samenleving.
Ja.
En met het uitoefenen van macht over vrouwen in een relatie. En dat vind ik je primaire taak als media om dat goed te kunnen belichten.
Ja.
En dat doen ze niet. Ik vind het verzaking. Er is namelijk geen enkele reden om het niet te doen. Kijk. Als het, maar ook dit is weer, zeg maar, het. We willen het zo snel mogelijk melden. En dan ineens, nu moeten we heel voorzichtig zijn. Hè?
Ja.
Al die onzin die al die politici allemaal maar over de balk kotsen. Kunnen we in één. Er staat tussen aanhalingstekens. Ja. Dus dan kunnen we het allemaal melden. Dan corrigeren we het later wel. We koppelen er een explainer aan vast. Ja, doei. En maar in dit geval, nee, dat kan je toch
niet
zomaar
zeggen.
Ja. Nee, nou zeg het nu in alsjeblieft wel. Maar je kan eens, natuurlijk, slag om de arm. Dat snap ik allemaal. Je kan ook gewoon nog even 2 uur wachten en even goed de politie. Het is allemaal, je belt altijd de politie even. Die kan een aantal dingen aangeven. En daar is vaak genoeg uit op te maken of je dit kan aannemen.
Ja. Nou, maar trouwens ook heel vaak de buurman die dan mag zeggen dat
zo'n leuke
Henk,
man
was. Ja, Henk was zo enig.
Ja,
een super betrouwbare bron.
Dat is ook heel vaak wat AD
doet.
Ja,
dan is het dus eigenlijk zou je bij al die gevallen iemand er naartoe moeten sturen die dan geïnterviewd wordt en zegt: dit is femicide. En dan is het een quote die ze dan kunnen opschrijven of zo.
Nee, ja, maar het is, kijk, over het algemeen in dit soort gevallen wordt er wel altijd nagebeld. Ik bedoel, dat weet ik zeker. Door gewoon serieuze media die bellen met politiewoordvoering. En die gaat dan vertellen, nou, dit weten we nu over de situatie.
Ja.
Maar je kan gewoon over het algemeen in alle gevallen van een partner die zijn vrouw vermoordt, is dat vrouwenmoord, zeg maar. Dat is,
ja, dat is sowieso. Het
is niet, zeg maar, een soort uitzondering van, nou, maar deze vrouw was gewoon heel vervelend.
Dus het is geen vrouwenmoord.
Dus het is geen vrouwenmoord, snap je? Dus het is niet zo van hogere wiskunde of zo, wat we hier aan het bedrijven zijn met z'n allen.
Ja.
Dus ik snap het gewoon oprecht niet. Ja. En over het algemeen kan de politie wel vrij snel zeggen hoe de vork wat meer in de steel zit. Maar wanneer je voorzichtig moet zijn, is als bijvoorbeeld nog niet duidelijk is of het een relatie is, bijvoorbeeld. Ja, ja. Dan weet je gewoon nog wat minder over de situatie. Dan kan je er ook voor kiezen om eerst nog even niks te melden. Hè? Oh nee, dat kunnen we natuurlijk niet, want nee, zijn we niet de eerste. Oh mijn god, we hebben iets niet doorgegeven geld, in deze geld. Stroom. Geld! Ja, geld! Geld! Kapitalisme! Nou ja, goed, ik weet het niet. Maar kijk, het is wel interessant, zeg maar, nu we het zo over hebben, denk ik ook, het is dus zo veelzeggend wanneer dit soort argumenten worden gebruikt als we moeten voorzichtig zijn, wat dus bij racisme ook altijd als argument wordt gebruikt, en wanneer het allemaal maar gewoon klakkeloos, zo even over de balk gesmeten kan worden.
Zijn er plekken, mediaplekken, waar het wel goed gaat? Waarvan je er wel denkt, nou, een AD doet het dus niet goed.
One World.
Altijd
even. Tuurlijk, altijd. Nou ja, kijk, wat ik vooral zie, want kijk, wat ik wel weer interessant vond, gaan mensen natuurlijk wel weer fascinerend vinden dat ik dat zeg, maar vooruit. Telegraaf is een van de weinige kranten die wel heel vaak femicide benoemt.
En de podcast nu ook, hè?
En ze hebben een hele goede podcast erover gemaakt. Dus zelfs de Telegraaf is soms in staat om iets goed te doen. Maar verder vind ik wel dat Telegraaf een krant is die consequent artikel 1 overschrijdt. Dus daar heb ik er niet zo heel veel mee op. Maar ook het AD kan soms juist wel weer heel ferm zijn door dingen wel weer ineens in duidelijk racisme te noemen. Dus ik vind het heel moeilijk om te zeggen, er is één plek waar het fantastisch is. Natuurlijk zeker denk ik dat in het bredere mediapalet is het gewoon heel belangrijk om ook podcast was die van jullie te hebben. Wat Wansi en ik doen. En geef mezelf even een compliment. Mee in het bredere palet. Gewoon en One World, Nieuw Wij. En dat wordt dan gezien als kleinere media. Hoewel bij jullie denk ik dat jullie soms meer following hebben. Dat is heel interessant ook. Maar ik ben daar heel voorzichtig mee. Want er zijn soms ook wel echt hele aparte media. Waar wij dan allemaal ook onder komen te vallen. Als alternatieve media. Dat je ineens op één hoop ligt met Café Weltschmerz of zo.
Oh, ja.
Waar soms wel vast ook wel eens goede gasten. Maar soms hele dubieuze figuren worden ingezet. Dus is ook heel interessant hoe dat tegen elkaar wordt afgezet. Maar goed, lang verhaal. Kijk, ik zie gewoon bij verschillende media. En ik zit er natuurlijk niet altijd in. Maar dat er echt wel ook echt interessante dingen gebeuren. Goede dingen gebeuren. Kijk, ik zie bijvoorbeeld wel bij bijvoorbeeld een NRC of de Groene Amsterdammer, daar wordt echt wel geprobeerd meer in onderzoeksjournalistiek te worden geïnvesteerd. Hebben zich ook veel meer en steviger opgesteld. Niet NRC, niet stevig genoeg, maar richting zo'n extreemrechtse partij die nu mogelijkerwijs gaat regeren. En die de grootste wordt. Dus ook daar wat meer je tanden in laten zien van dit is waarvoor wij staan. Namelijk gewoon, we doen ons democratische werk.
Maar ook werk, ja, precies.
Dat zie ik dus. Dus het is voor mij meer een shopping, zeg maar. En ook de NOS. Ik weet dat heel veel mensen bitchen erop. En dat is ook terecht, want het is ook een gefinancierd door de staat. Maar ook daar weet ik dat er ook wel echt heel hard achter de schermen aan verschillende dingen wordt gewerkt. En ook daar zie ik echt soms goede, mooie voorbeelden. Er is laatst een hele goede NOS Jeugdjournaal geweest over discriminatie. Fantastisch. Ik kijk sowieso. Ja. NOS Jeugdjournaal heeft ook een aantal gigantische missers gemaakt. Namelijk door Geert Wilders op een hele aparte manier. Als
met
een soort leuke,
zo,
gezellige manier te presenteren.
Ja.
Ik weet wel dat degene, Halil Karaslan, heeft dat heel goed aangekaart toen. Is vervolgens wel tussen hem en de hoofdredacteur een heel lang gesprek ook geweest. Daarmee praat ik natuurlijk niks goed. Maar ik probeer even een aantal dingen ook van de achterkant te laten zien die gaande zijn. Ik kijk sowieso alleen nog maar naar het Jeugdjournaal. Als ik al naar een journaal kijk. Ik vind dat echt heel erg van, zeg maar, generatie 50 jaar geleden die dan klaar gaan zitten voor het 8 uur. Dat doet mijn moeder nog braaf, zeg maar.
Oh ja,
die
mijn ouders ook. Ja, hoor, ik belde ze laatst om 7:15 en toen nam ze op. En toen dacht laat maar. Kijk eerst maar even af. Doei.
Maar gewoon het Jeugdjournaal, mijn oudste kijkt dat dan. Dat vind ik, het uitzondering daar geleden. Maar over het algemeen proberen die gewoon wel echt afgewogen te brengen. En waarom? Omdat ze een publiek hebben waar ze heel goed over na moeten denken.
Ja.
En dan denk ik eigenlijk dat soms kijk, denk ik, ik wou dat het volwassenen nieuws dat dus ook deed.
Ja.
Ja.
Over de volwassenen moet je ook gewoon goed nadenken wat je ze brengt. Want als je iets voert, dat gaat gewoon de maatschappij in.
Heb je eigenlijk wel eens reactie gehad van AD of
ja,
iets?
Ja, zeker.
Neem ze dat serieus?
Nou, nee, ik heb trouwens, nee, ik zeg nu wel zeker. Nee, Wans en ik hebben natuurlijk, daar was ik even mee. Kijk, Wans en ik, dat gaan we wel weer waarschijnlijk doen binnenkort. Maar wij reikten in de eerste uitzendingen van Bonte Was, de eerste seizoen, ook altijd echt een fles wasmiddel uit aan een redactie die wel wat hulp kon gebruiken nog.
Ja, en dan een kan draaien,
t-shirt,
ja,
zeg maar, als pluim. En toen hebben we ook wel met ook mensen gebeld en zo, zeg maar, die die dan ook het wasmiddel kregen. En dat deden ze wel, weet je, dat moet ik echt zeggen. Maar goed, dan schreven ze ook aan. Daar kwam meestal wel iets van een reactie op. Op de koppen heb ik wel gezien dat het af en toe is veranderd.
Veranderd, ja, precies. Ja. Dit hebben wij ook inderdaad. Maar dat wordt dan in stilte gedaan. Ja. En er wordt dan weinig meer over, of eigenlijk niks meer over gezegd.
Nee, nou kijk, dat verbaast mij ook niet zo. Kijk, ik weet gewoon dat ik heb natuurlijk best wel wat journalisten in mijn netwerk. En ik weet gerust wel dat ze het lezen. Waarschijnlijk, zoals dat altijd is, zeg maar, een deel is heel blij ermee en stuurt het misschien ook door binnen hun eigen redactie. Een deel boeit het niet en een deel ergert zich helemaal de schurft. En ik vind het mooi als er iets mee gebeurt, als ik dat zie gebeuren. Het zou ze sieren als ze dat soms ook eens zeggen.
Ja.
Ik heb ze wel eens, eerder vermelden we nog, nu.nl heb ik dat bijvoorbeeld wel zien doen, dit en dit.
Oh ja, of dat er onderaan.
Ja, en nu hebben we dat veranderd, want. En dat is er wel iets van door het stof gaan. Dat gaat mij, kijk, het interesseert mij niet zoveel of ze mij Bonte Was dan noemen. Kijk, waarom ik het vooral uiteindelijk doe, is omdat ik denk dat, hoewel ik natuurlijk altijd hoop ook iets van invloed te kunnen uitoefenen op redacties. Mm-hmm. En dat misschien heel soms zo is, dat ze in bredere zin daarover gaan nadenken. Denk ik vooral dat we in hoe media en social media zich ontwikkelen ons moeten richten op de consument. Dus het gaat mij vooral om de bewustwording van de mensen die het consumeren. Maar ik vind het, ik zou het dus nog even maar los van of ze nou jullie of mij of wie dan ook noemen die dit doen. Zijn natuurlijk Zeikschrift heeft het lang gedaan. Je hebt allemaal verschillende. One World doet het zelf natuurlijk bijvoorbeeld ook. Kijk, het wat ik mooier zou vinden als media wat vaker. Laten zien dat ze lerende zijn, dat ze dingen verkeerd doen. Ja. Het gebeurt wel eens, hè? Weet je. Nu.nl doet wel eens een berichtje. Dus het is niet dat het afwezig is. En ik denk ook wel, laat ik iets positiefs zeggen. Daarin wordt daar zeker ook wel over nagedacht. En het is wel meer ook dan weer bijvoorbeeld 10 jaar geleden. Ja. Wordt dat echt vaker gedaan.
Maar ik denk ook echt dat het zou media ook sieren als ze dat meer zouden doen.
Trouwbaarder maken.
Precies, want als ik als nou, consument van de media lees, nou, we hadden dit of we zijn hierop gewezen en we hebben nu dit, dan denk ik alleen maar, oh, wat top dat ze daar naar luisteren.
Dus je kan
zo
meeleren als lezer van een krant. Want je kan natuurlijk, dat hebben wij zelf natuurlijk ook talloze keren ervaren. En dat zal vaak nog gebeuren.
Oh, waanzinnig ook hoor.
Dat mensen mail sturen en dan leren we weer wat. En dan kunnen we dat ook weer in de podcast bespreken. Ja. En dan met ons leren ook alle mensen die daarvoor ook dachten dat dat normaal taalgebruik was. Of nou ja, noem maar op wat voor dingen je verkeerd of hoe je het maar
en dan
zeggen.
Dat dus als media, zeg maar, of wij als podcast, maar ook als any other media platform, dat dan dus ook niet beschouwen als, oh my god, we hebben iets fout gedaan, wat verschrikkelijk, wat vreselijk, maar dan dus meer als een leerproces waar we allemaal in zitten.
Ja.
Kijk, ze hebben natuurlijk wel, en ik denk wat soms het, wat vaak het, niet zozeer een argument hier tegen is, maar waar ik zie dat er worsteling mee is, is dat je met heel veel consumenten te maken hebt, zeg maar, die heel veel vinden.
Ja.
Dus dat maakt het soms best wel uitdagend, ook om daarin iedereen van reactie te voorzien.
Ja.
Maar het kan zo simpel zijn, weet je, ik bedoel, nu heeft alleen de NPO een ombudsman en die gaat over de hele NPO, dat is natuurlijk ook van de gekke. Je kan ook, nou zit ik dit te zeggen, dus ik denk misschien heeft de NOS tegenwoordig wel een eigen ombudsmens, weet ik niet. Nou ja, maar zo niet, doe dat en zet gewoon standaard 1 item in je journaal, hè, voor de 8 uur kijkers en verder doe daar gewoon wat mee. Maar laat gewoon eens af en toe, bespreek dat soort dilemma's. Je kan het gewoon, het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Ja. Maar media worstelen nu, institutionele media worstelen heel erg met een vertrouwenscrisis.
Ja, en ook
mensen zich afkeren.
Ook het heel erg ding van het is allemaal links en het is allemaal.
De ene vindt het te links en de ander te rechts.
Ja, nee.
Dus van beide kanten.
Ja, precies. Ja.
En in die worsteling zijn ze denk ik extra bang dat als je dan ook nog de hele tijd gaat zeggen, oh, dit hadden we anders moeten doen, dat ze nog meer vertrouwen verliezen. Ja, ik denk. Ik bedoel, je hoeft het nooit meteen de hele tijd te doen. Ik denk dat je er vertrouwen mee wint.
Ja.
Ik denk dat het eerlijker is. Ja. En dat je ook wat vaker mensen. En ik snap dat je. Hè, dat is, mensen willen ook. We moeten toch ook gewoon een goed verhaal vertellen. Hè? Dat is het ook altijd. Die storytelling moet op orde zijn.
Ja, maar het is een goed verhaal als je ook de twijfels neerlegt.
Exact. En ik denk dat kan je ook heel goed. En soms kan je het even onderaan inderdaad zeggen. Als je iets verandert. Soms kan je het in het verhaal verwerken. het is helemaal niet zo ingewikkeld om dat te doen.
Nee.
En ik vind dat, maar het is, nou ja, nogmaals, ik heb natuurlijk helemaal niet inzicht in hoe op elke redactie daarmee bezig. Ik zie wel dat het vaker gebeurt. Nu nog wat meer ingekapseld in, we doen ook een keer even een keer een artikel erover. Maar het zou toch, zijn ook dit wordt al heel veel langer ook wel gezegd, hè, dat dit heel correspondent is, daar natuurlijk ook wel een van Joris Luijendijk's, heel veel mensen. Dus ik hoop wel dat dat meer gaat gebeuren. Want ik denk dat je er uiteindelijk mee wint als medium. Dat mensen je meer gaan vertrouwen. Maar je het snapt dat het zoeken is naar een vorm.
Ja.
Maar het moet ook niet zo ingewikkeld gemaakt worden af en toe, denk ik.
Ja. Nou, ja, gewoon, ja, nou ja, dus ook als media kwetsbaar opstellen. Gewoon iets meer kwetsbaar.
Ja, nou, je ziet echt aan alles wat er nu verschijnt, hoe goed
dat lukt.
Ja. Ook laatst weer. Nou, dat was volgens mij, was het nou iemand, was ook weer iemand van de NOS, geloof ik, die de verandering bij de NOS Sport moest begeleiden. Die ook weer de deur uit moest, want die bleek ook weer
problematisch.
Ja. En dan ook, maar ja, zijn deur stond altijd open, hè, dat soort zaken. Dat is altijd.
Oh, mensen.
Dat ik echt denk, jongen. Maar ja, daar is nog wel een wereld te winnen.
Ben je optimistisch of niet?
Nou ja, ik heb altijd hoop. Kijk, en ik vind anders dan wordt het ook wel heel moeilijk om dit te blijven doen.
Ja.
En ik moet wel zeggen dat ik, al zijn het kleine dingen, en ik denk dat we dat altijd zelf, in ieder geval voor onszelf, wel moeten blijven zien en met elkaar moeten blijven delen. Er is echt wel wat veranderd als ik nu kijk met dat ik begon in de media te werken en kijk naar media, zijn er echt wel dingen veranderd. Ja. Ook vooral schrikbarend weinig, dat is echt de andere kant.
Ja.
Maar ook dingen wel. Kijk, en ik krijg wel van mijn vaste, nou, de vaste haters zijn wel geblokkeerd, maar laat ik zeggen, de vaste criticasters.
Ja.
Ja, waarom kan je niet ook eens wat positiefs delen? Zo, nou, dat doe ik gerust ook af en toe wel. Dan schrijf ik ook letterlijk, nou, even iets positiefs, hoi.
Hi.
Nee, maar ik vind ook, doordat ik niet, ik ben bewust ondernemer, dat doe ik niet omdat ik vind ondernemen prima, maar ik wil zo onafhankelijk mogelijk zijn, anders kan ik mijn werk niet doen. Betekent ook dat ik soms dingen, dat betekent ook wel dat ik op sommige vlakken echt ook onveilig ben, dat is de andere kant ervan. Maar ik kan wel dingen aankaarten en zeggen die andere mensen die intern op plek zitten niet kunnen. Dus daar voel ik een verantwoordelijkheid in. Dus dat is ook de reden waarom ik me vooral focus op wat kan beter. Maar ik weet je, om even daar een voorbeeld van te geven. Ik zat dus gisteren, herdeelde ik een reel van Wansi en mij over Eat or Fitter.
Ja.
En dat het toch al wel heel lang wordt aangegeven vanuit verschillende gemeenschappen van noem dat nou gewoon Eat or Fitter of Eat en niet
suikerfeest.
Ja. En dat ik zei, nou, collega's, denk eraan. En toen dacht ik vandaag, oh, ik ga wel even googlen.
Heb ik dat ook gedaan?
Ging hartstikke goed.
Ja, Foxkant.
Niet in België.
Foxkant had het alsnog, geloof ik.
Foxkant wel. Oh,
maar
kan
AD had dus ook een stuk van waarom we beter niet suikerfeest moeten zeggen. Zoiets hadden ze een stuk.
En kijk, nou, het is
waarom suikerfeest eigenlijk geen juiste naam is.
Ja, nou nee, en ik zag het echt meerdere malen. Ik zag vooral bij toen dacht ik, zal ik onze Belgische vrienden nog even aanpakken. Maar kijk, dan kan je zeggen, nou, Sophie, waarom doe je dan nu niet een leuke post dat het goed gaat? Nou, dat soms trouwens ook wel is. Maar ik blijf erbij van, mijn functie is om juist de dingen te bespreken die nog niet goed gaan. Want dat is toch nog wel het gros, helaas.
Ja.
En andere mensen kunnen dat veel minder makkelijk doen. Want die zitten, die moeten de volgende dag weer koffie drinken met iemand en samenwerken. Maar dus kijk, altijd denk ik, het helpt wel om optimistisch te blijven en ook te kijken. Ik bedoel, en ook, dat zeg ik er ook wel als historica. Kijk, als je echt weer naar 100 jaar geleden keek, dan lag de situatie wel echt heel anders.
Ja, dus we zijn wel ergens.
We zijn ergens.
Mooie woorden. Ja. Mooie afsluitende
we zijn ergens,
woorden.
We zijn ergens. We zijn ergens. Waar zijn jullie? Wij zijn ergens.
Dit was aflevering 179. Ja, mensen moeten maar gewoon lekker naar het Bont Was gaan luisteren.
Ja, het is een genot. Het vliegt voorbij en het duurt best lang allemaal.
Ja, want we hadden nog
een uur of zo, toch?
Ja, drie keer een uur.
Heel langer door kunnen kletsen. Heel veel dank, Zoe, dat je hier wilde zijn.
Dank voor de uitnodiging.
Heb je een boze moslim voor mij? En de inclusiemarathon? Die kunnen mensen allemaal gaan lezen.
Ja.
Kwartetten, hè? Of hoe noem je dat ook alweer?
Het hardnekkige vlekkenkwartet.
Vlekkenkwartet, ja, precies. Ja. En de inclusiemarathon, die kunnen mensen natuurlijk allemaal overal vinden in de boekhandel, al dan niet digitaal. En de podcast is te beluisteren op any podcastplatform.
En hou dat nieuwe boek in de gaten, want het komt er dus ook aan.
Nou ja, ik kijk uit naar de aflevering die daar dan weer over gaat. We kunnen vast iemand uitnodigen die bij ons aan wil schuiven, hoop ik.
Zeker, ja.
Kijk even schuin oog naar Zoe. Ja. De show notes van deze aflevering vind je op damhoney.nl/aflevering-179. En daar vind je een paar dagen na het verschijnen van de podcast ook het transcript.
Schattenpatatten, Daniel van de Poppen, Lucas de Geerli, Lisbeth Smit. Dank jullie wel voor jullie diensten.
En heel veel dank aan de Transcript Club. Daria, Paulien, Yvonne, Paula, Pieke, Guusje, Maaike, Tess, Anna, Klaartje, Maaike, Robin, Julia, Cheyenne en Shamai. Oh, dank jullie wel.
Schatten. Post kan naar info@damhoney.nl.
Geld kan naar petjeaf.com/damhoney.
Ja, geef het.
Geef het gewoon.
Dib it.
Ja, of niet.
Niet. Zelf weten.
Wel, doet wel.
Dank je wel.